Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Met vandaag als mijn zakenpartner Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en ook tech-investeerder. Welkom, inderdaad, tweede keer.
Ja, dankjewel.
Nou, dan was het de eerste keer kennelijk goed bevallen.
Super.
Ja. Dus fijn dat Leuk je er weer bent. En onze eerste gast is Mark Grol, directeur van Pan Amsterdam. De nieuwe directeur van Pan Amsterdam. Ook welkom.
Dankjewel.
We hoorden net in het bulletin iets over de zeebodem. Voor jouw nieuws gaan we wat verder omhoog, Wendy, want dat is...
Ja, vanmorgen zat in de krant: wie als eerste toegang krijgt tot de ruimte zal de toekomstige wereldorde bepalen. Het is een artikel wat gaat over dat in de ruimte eigenlijk de grondstoffen te vinden zijn die wij voor onze moderne samenleving nodig hebben. En ik vroeg me af, je ziet er eigenlijk heel weinig over in de kranten, terwijl er wordt gezegd dat je wel 100% van het BBP van welk land dan ook daar vandaan kan halen. En dat vooral China daarop een echte strategie ontwikkeld heeft. En ik vroeg me af, wat doen we eigenlijk in Nederland?
Waarschijnlijk dan te weinig.
Ja, want ik kan wel artikelen terugvinden als ik ga googlen over Luxemburg die daar ambities op heeft, maar Nederland, jongens, kom op.
Maar hoe halen we die grondstoffen van A naar B in dit geval?
Ja, dat is natuurlijk nog wel een klein dingetje. Hoewel daar natuurlijk ook heel hard over wordt gewerkt. Maar waar ik eigenlijk meer aan dacht is... het lijkt wel alsof we weer terug zijn in de VOC-periode... waarin we gewoon op expeditie gingen en landen tegenkwamen. Dan kun je natuurlijk ook heel veel negatieve dingen zeggen over hoe we dat hebben gedaan. Maar het idee van toch een beetje landje pikken in de ruimte die van niemand is... Ik vind het wel belangrijk dat we daar ook een strategie op hebben. En voor ondernemers zitten daar natuurlijk ook wel echt kansen aan... En ik hoorde eigenlijk zo weinig over.
Nee, maar misschien ook omdat we daar onvoldoende over weten. Want wat kun je daar dan bijvoorbeeld vinden?
Nou ja, er zijn een aantal grondstoffen. Hè. Dus er wordt al gezegd goud, nikkel, platina. En vooral een aantal van die grondstoffen die je in de ruimte goed kan vinden... heb je nodig voor die nieuwe mobiele telefoons die steeds duurder worden... en voor de batterijindustrie. Dus het gaat nu vooral om grondstoffen. Maar er wordt ook wel gezegd, ook in de krant... van je kunt het delven van grondstoffen in asteroïden... en het winnen van zonne-energie in de ruimte lijken nu nog een toekomstdroom. Maar het kan allemaal al, we hebben de technologie.
Wordt het niet vooral heel duur? Ja, ik moet nog even wennen aan het nieuwe perspectief voor grondstoffen uit de ruimte. Ik merk dat ik zelf ook nog misschien wat kritischer ben dan ik zou moeten zijn. Maar je moet het ook nog kunnen betalen, toch?
Ja,
ik bedoel, het concurreert nu met grondstoffen die we...
Uit de zeebodem gaan halen.
Ja, uit de zeebodem of ergens anders vandaan. Maar in ieder geval iets dichter bij huis.
Dus dat zal vast iets zijn wat er ingewikkeld aan is. Tegelijkertijd zien we ook dat alles wat duur is... en wat gaat eigenlijk over technologie om dat oplossen... Hè, van ruimteschepen en dat steeds goedkoper wordt. En het gaat mij er eigenlijk niet om nu te denken van, ten opzichte van wat we nu moeten doen... is dat waarschijnlijk duur. Tegelijkertijd is daar een enorme bron te vinden. En zou ik het interessant vinden om daar veel vaker en meer over te lezen... en ook om te zien wat voor de investeringsopportunities daar zijn.
Wat ik wel interessant vind, is dat je zegt... China houdt zich daarmee bezig. Dat is natuurlijk een grootmacht. Een land dat in 2030 volgens zijn eigen berekeningen... de grootste economie ter wereld is. Dat die zich daarmee bezighouden, dat lijkt me te verklaren. Maar het andere land dat je noemt is Luxemburg.
Ja.
Dus kennelijk is er ook voldoende te vinden voor wat kleinere mogendheden.
Ja, nou in ieder geval zijn ze daar bezig om bedrijven die hier mee aan de slag willen... te subsidiëren en te steunen. En dat kan je natuurlijk wel afvragen van... heeft de Nederlandse overheid daarop een slimme strategie om te kijken... van hoe kunnen wij in ieder geval zorgen dat we zo gepositioneerd zijn... dat we bijvoorbeeld technologie ontwikkelen die het goedkoper maakt... of dat we in ieder geval vooraan staan in die ontwikkelingen mee gaan doen... of dat we dat weer overlaten aan andere landen om de nieuwe wereldorde... zoals het hier stond, door anderen te laten verdelen.
Ik vertaal het maar als een oproep.
Precies.
Laten we daar wat meer over gaan nadenken.
Ja, dus iemand die weet of hier meer verstand van heeft... dan zou ik zeggen, schrijf naar de redactie. En de volgende keer dat ik hier ben, wil ik daar graag het over hebben.
Mark Grol, bent u ook iemand die hier verstand van zou kunnen hebben? Of bent u blij dat ik pas nu naar u toe kom om hier iets van te vinden?
Ik ben blij dat we het zo over kunst gaan hebben.
Ja.
Zo over grondstoffen uit de ruimte heb ik nog niet echt veel nagedacht... en niet echt een grote mening over, nee.
Dan gaan we naar iemand die bijna overal een mening over heeft, namelijk...
BNR, Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economie commentator en een aardse ziel. Welkom Kees in dit programma.
Dag Thomas.
Heb je met veel plezier geluisterd? Zie je het al gebeuren? China en Luxemburg vechtend om de ruimte?
Ja, nou Thomas, dat gaat in mijn leven niet gebeuren en in de 10 levens daarna ook niet.
Pas op wat je zegt hè.
Nou, hier durf ik wel geld op te zetten. Ik durf een gedeelte van mijn erfenis voor apart te zetten. Voor
ik dacht dat ik wel inmiddels in je testament stond. Maar goed, weet ik in ieder geval dat misschien gewaarborgd is. We gaan het over iets anders hebben, Kees. Namelijk het banenrapport zoals dat vrijdag verscheen vanuit de Verenigde Staten. Dat werd met enige enthousiasme onthaald door jou ook?
Nou ja, het grote verhaal op dit moment is natuurlijk, hè, hoe gaat het met die Amerikaanse economie? Eerste kwartaal, heel mooi, een beetje vertekend. Tweede kwartaal, nou, tot nu toe de laatste data zijn dat het de groei wat afzwakt. En het banenrapport past een beetje in dat beeld. Het aantal banen dat erbij kwam, dat viel wel mee, niks mis mee. Maar de loonontwikkeling, dat viel er weer een beetje tegen. En heel belangrijk, als je gewoon kijkt naar de participatiegraad, hoeveel mensen doen er mee in de Amerikaanse economie? Ja, die wordt niet echt veel hoger of lager. Dus er zijn nog steeds heel veel mensen die gewoon niet meedoen in de Amerikaanse economie. Want historisch gezien is die participatiegraad vrij laag. Maar opgeteld denk ik dat het past in een beeld in een economie die gewoon langzaam maar zeker wat minder gaat draaien. Ja.
Nou zijn er mensen die dit vooral ook weer beschouwen ten opzichte van de vorige maand, mei namelijk, toen het tegenviel. En die zullen nu zeggen, dat zal dan misschien een uitschieter naar beneden zijn geweest. We zijn weer back on track. Hebben die mensen gelijk?
Nee, die hebben niet gelijk. Kijk, we komen natuurlijk elke maand zoveel cijfers beschikbaar. Als een economie wat afzwakt, dan zie je gewoon heel langzaam en zeker. En dan zijn er ook minnetjes. Maar het aantal minnetjes neemt dan heel langzaam aan, neemt heel langzaam toe. Het aantal plusjes neemt heel langzaam af. Dan dat het afzwakt in de economische groei. Maar het belang hiervan is als het ware niet in de economie. Maar dat is wat er daarvoor gebeurt. Is dat de financiële markten, die hebben zichzelf wijsgemaakt dat de Federal Reserve de rente moet verlagen, want het zou zo slecht gaan met de Amerikaanse economie.
Nou, de president doet er ook aan mee. Niet alleen de financiële markt. Ook Trump zegt dat de hele tijd.
Dat is weer een ander verhaal. Maar goed, met alleen maar die economie die draait niet geweldig, maar zeker niet slecht. Dus op basis op economische gronden is op dit moment echt geen enkele reden, maar ook helemaal geen enkele reden om de rente te verlagen. Op economische gronden is er eerder reden om de rente wat te verhogen. He, want we weten allemaal dat het economisch is cyclisch. Dus nu gaat het niet zo best. Maar als ik er echt tegen zit, dan moet je in staat zijn om wat te doen. Dus de mensen die nu roepen van jongens, verlaag de rente maar. Want ja, het gaat ietsje minder dan daarvoor. Die moeten dan blijkbaar in hun hoofd hebben dat het economisch nooit meer tegen kan zitten. En als je dat denkt, als je denkt van nou, de economie is niet cyclisch meer, maar het kan nooit meer tegenzitten, ja, dan kun je de rente wel verlagen.
Ja. Maar die renteverlaging is toch met dit rapport weer in de achterzak iets minder waarschijnlijk geworden, denk ik, want nou, die cijfers zijn dus nog meer dan redelijk.
Precies, dat was daarvoor ook al totale onzin. Alleen de vraag is natuurlijk nu nog, want de financiële markt, kijk, de Fed is er als het ware voor de economie, tenminste, dat is historisch zo, maar de afgelopen jaren, na de grote crisis zijn de centrale banken steeds meer hun oren laten hangen naar wat de financiële markten vinden. Dus de financiële markten hebben nog het idee van, nou, kan wel wat omlaag wat ons betreft. De vraag is, gaat Powell in dat verhaal mee? Of houdt hij deze keer zijn rug een beetje recht en gaat hij zeggen, nee jongens, het gaat zo slecht gaat het helemaal niet dat we moeten verlagen. En dat gaan we deze week ook merken, want hij moet woensdag en donderdag moet hij naar het Amerikaanse congres toe. De ene keer voor het Huis van Afgevaardigden, de andere keer naar de Senaat. Om uit te leggen wat het monetaire beleid is, hoe de Amerikaanse economie ervoor staat.
En ja,
wat
dat moet hij sowieso, hè, eens in de zoveel tijd.
Twee keer per jaar moet hij dat. Hè. Dus, maar goed, daar zit natuurlijk iedereen gaat naar de komende 2-3 dagen alleen maar zitten speculeren van wat gaat Powell zeggen over die korte rente. Die voor de economie eerder omhoog moet gaan omlaag, maar voor de financiële markten, Die hebben zichzelf wijsgemaakt dat Powell er voor hun is. En die gaan natuurlijk, ja, die denken er heel anders over.
Ik wil nog even terug naar die arbeidsmarkt. In Nederland hebben we ook meerdere mensen die zeggen die lonen die moeten stijgen. Dat was al onder Dijsselbloem zo. Klaas Knot heeft het gezegd. De premier heeft het nog gezegd op zijn eigen VVD-festival. Alsjeblieft, laat die lonen nu stijgen. En dan zie je in Amerika ook dat er meer banen bijkomen. Dat er ergens wel krapte ontstaat. En toch, loonontwikkeling, je had het net zelf ook al aan, die is maar mager.
Die is heel mager, ja.
Hoe komt dat?
Ja, er zijn natuurlijk een aantal processen tegelijk. Hè. Er zijn natuurlijk een heleboel banen. Zijn gewoon is heel veel aanbod. Nou ja, als er heel veel aanbod is voor functies, dan hoef je het loon niet te verhogen. Dus de schaars, mensen iets kunnen en waar veel vraag naar is, dan gaan de lonen echt wel omhoog. Dat is een belangrijk fenomeen. Maar ik heb ook het idee dat er zijn een aantal maatschappelijke ontwikkelingen al een tijdje lang van toepassing die maken dat ik denk dat die bedrijven er niet soms aan te springen. Als je gewoon kijkt naar hoeveel mensen er tegenwoordig in een bedrijf bezig zijn met verantwoording afleggen, met controle, met toezicht, met veiligheid, arbo. En dus je hebt heel in vergelijking met een jaartje of 10, 15 geleden, heb je heel veel mensen in veel bedrijfstakken die wettelijk allerlei dingen doen, maar die als het ware niet bijdragen aan de kern van het bedrijf. Maar die wel betaald moeten worden. Dus als werkgever zit je toch te kijken, ja, we moeten nu wettelijk een heleboel mensen aannemen die dingen doen die verplicht zijn, maar die geen bijdrage leveren aan het resultaat. Ja, dat kost ons ook een heleboel geld. En ik zou me niet verbazen als dat proces, allemaal toezicht, allemaal meer toezicht, allemaal meer eisen, dat ook het hele, dat het loonstijgingsgebouw onder druk zet.
Of zijn er nog veel werkgevers toch nog bang voor de crisis die ze zich nog ergens vaag kunnen herinneren en die denken, laten we niet hard van stapel lopen?
Nou ja, goed, je kunt mensen niet dwingen om meer te betalen. Maar ik heb toch het idee, ja, als het goed gaat, dan kan het wel. Maar wat ik al zei, er is zo'n laag mensen omheen gekomen die wel werken natuurlijk en dan die ervoor zorgt dat het bedrijf niet in juridische problemen komt, dat ik denk dat ook druk geeft op het hele loongebouw.
Kees, dankjewel en tot morgen.
Tot morgen, dames.
Van Sotheby's in Londen verhuisde Mark Grol naar de voormalige galerie van Picasso in Parijs. En dat alles geeft hij nu op voor Pan Amsterdam. Daar moet een goede reden voor zijn, zo meteen hoor je hem.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Onder de nieuwe baas, Mark Grol, slaat Pan Amsterdam zijn vleugels uit en verlaat het ouderlijk huis van Tefaf. Brengt Grol de hoofdstedelijke beurs voor kunst, antiek en design tot grote hoogte? Nou, laten we het hopen. Hij is in ieder geval hier te gast om zijn plannen uit de doeken te doen. En mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot. Nogmaals welkom.
Dankjewel.
U bent weer terug in Nederland na een jaar of 8 voor deze klus. Heeft u voor de klus gekozen of koos de klus voor u?
Ze hebben mij benaderd voor de klus. En dat was een klus die ik ook niet kon weigeren om... Ja, de directeur te worden van de grootste nationale kunstbeurs in Nederland is een enorme eer. En het voelt weer echt als een warm bad om terug te zijn.
Hoe ging dat? Want ik heb begrepen dat alle aandeelhouders die kunsthandelaar zijn bij die benoeming waren. Een mooie plechtigheid in het Hilton in Amsterdam. Was dat een spannend moment? Of was het toen
ja,
al niet
dat is altijd een spannend moment. Maar ik ben voorgedragen door de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur. En die hebben mij voorgedragen als directeur. En toen is er unaniem ingestemd door de 150 kunsthandelaren. Dus dat is een paar weken geleden gebeurd.
En er is unaniem ingestemd omdat ze u waarschijnlijk zagen zitten, maar ook omdat er geen andere kandidaten waren?
Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik heb vroeger, dus 8 jaar geleden, was ik algemeen directeur van Sotheby's. Dat was toen de grootste kunstveilinghuis in Nederland. Dus ik ken de kunstmarkt en ik ken de spelers en ik denk dat ze daardoor aan mij hebben gedacht. En ik doe het met heel veel plezier. Het is een ongelooflijk leuke uitdaging.
Ja, ik omschreef het net als klus. U zegt nu uitdaging. Wat is met name dan de klus of de uitdaging voor de komende jaren?
Nou, het zijn eigenlijk een paar dingen. Dus de koersverandering is eigenlijk al 3 jaar geleden door Roberto Paio, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En er is eigenlijk al een koersverandering ingezet. Dat je zegt van, we gaan toch wat bezoeken op nieuwe bezoekers, een wat modernere uitstraling, nieuwe handelaren. En dat is voor mij om dat nu door te gaan zetten. Ik ben net begonnen, dus ik heb mijn voorlopige beleidsplan wat uitgelegd. En belangrijk is nu ook dat we zeggen, de samenwerkingsovereenkomst met de TFAF. Dus de TFAF is de grootste internationale kunstbeurs ter wereld en de PAN de grootste nationale kunstbeurs in Nederland. Om die samenwerkingsovereenkomst nu apart te houden. Dus dat de PAN is ouder dan de TFAF.
Wat blijft daarvan over? Want ik heb daar berichten over gelezen en dan kom ik begrippen tegen die vaak in persberichten tevoorschijn komen, zoals een herijking van de relatie en het opnieuw beschouwen van de managementovereenkomst, het managementcontract. Ja. Wat betekent dat? Wat blijft er over?
Nou, dat is om heel concreet te zeggen, het is van de TFAF heeft de afgelopen 10 jaar de beurs georganiseerd voor de PAN. De PAN is een apart bedrijf. Maar op een gegeven moment dachten ze van, de TFAF is altijd in februari, maart in Maastricht en de PAN is in de RAI in november, derde week van november, in Amsterdam. En waarom doen we dat niet voor jullie erbij, dan zorgen we met van één organisatie. Maar de TFAF is zo groot geworden, de PAN is zo groot geworden, dat ze zeggen, de PAN verdient het om nu een eigen koers, een eigen gezicht naar buiten, een eigen team te hebben.
Gaat het niet steeds vaker ook juist in dit soort samenwerkingsverbanden om schaalgrootte, om slagkracht? En is het dan niet heel fijn dat er zo'n grote organisatie als TFAF is die zich ook verantwoordelijk stelt voor het organiseren van de PAN?
Ja, nou, maar ik denk dat er genoeg kennis ook zit, nu ook wel bij de PAN. Dat je zegt van, we hebben de meest fantastische standbouwers, de fantastische locatie. Maar het is wel de TFAF internationaal. PAN is echt een nationale beurs met wat internationale handelaren.
Wat is het grote voordeel? Want het grote voordeel
is dat je echt één gezicht hebt naar buiten en een team die zich helemaal kan focussen op de deelnemers, op de sponsors, op de doelgroepen die komen.
Dus we vermoeden dat dat dan de afgelopen jaren een beetje ter discussie stond.
Nee, maar ik denk dat ze allebei, het is zo groot geworden. De beurzen, dat is nu zo belangrijk geworden voor de handelaren ook. En dat daar wordt de handel gedreven. Dat je zegt van, nou, dan moeten we ook wel heel serieus nemen met een eigen team. En niet de TFAF, wat echt de allergrootste is ter wereld. Fantastisch. Dat je zegt, de PAN verdient dat nu gewoon met een eigen gezicht om daar nu die doelgroepen te gaan benaderen. En
Ja, je zegt over die samenwerking, hè, maar ik zou juist kunnen bedenken dat TEFAF, ik weet dat er heel veel handelaren wilden daar heel graag exposeren, dus die zouden er ook een slaatje uit kunnen slaan van je mag hier exposeren, maar dan moet je ook naar de pan of andersom. Van, ja, nee, laat dat, het eerst op de pan zien en dan naar de TEFAF.
Ja. Nee, dit zijn echt wel twee aparte beurzen en het is ook van niet iemand van je mag zomaar meedoen. Dit is bij de TEFAF en vooral bij de en ook bij de pan, daar zit dus echt een vetting. Dus dan word je echt, je mag je wel aanmelden voor, dan wordt nog wel door een groep besloten van andere handelaren, van de Raad van Commissarissen, wie er mee mag doen. Dus het is ook van, omdat de kwaliteit zo hoog is, dat je ook zorgt, niet iedereen mag zomaar deelnemen. En de TEFAF heeft zijn eigen richtlijnen, en de PAN heeft ook de eigen richtlijnen, wie er mogen deelnemen. Maar ik denk dus van, als je nu zegt van, de PAN heeft met de handelaren, dus de overlap met de handelaren, het is op de TEFAF maar 2% Nederlandse handelaren. En dat is toevallig in Maastricht. Maar de PAN is gewoon de grootste nationale kunstbeurs. Heel eclectisch, hè? Dus
maar daar zou je toch bij willen horen? Ik maak even een vergelijking met de sport, hè? Daar heb je grote samenwerkingsverbanden tussen topvoetbalclubs. En die stallen dan hun talent of mensen die nog net niet klaar voor zijn bij een andere satellietclub. En daar zouden allebei die clubs dan beter van kunnen worden. En u zet dat dus op het spel eigenlijk. U kiest voor een andere koers. U zegt, we gaan die banden toch wat losser hanteren. Of
nou ja, maar
misschien
wel doorsnijden. Dus de TEFAF heeft het georganiseerd voor de PAN. Die heeft de beurs georganiseerd zonder dat daar verder andere invloeden, kruisbestanden, bestuivingen zijn. Dus ik zie dat juist, en dat ziet de Raad van Commissarissen en al die handelaren, die hebben met die strategie, stemmen ze mee in. Dat ze ook zeggen van, we willen gewoon echt een eigen gezicht hebben met een eigen team, dat wij helemaal daar weer mee de boer op gaan. Dus ik geloof daar heilig in.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat uit die samenwerking niet het beste naar voren is gekomen. Nee, misschien had gebund.
En dat is misschien ook hoe de handelaren daarover dachten. En het zijn alle twee verschillende beurzen, prachtig allebei. Maar het is nu, de PAN heeft gewoon nu zijn eigen koers met echt de eclectische kunst. Dus van oude kunst tot moderne kunst, hedendaags, met design, juwelen, alles. Dus enorm breed.
Van wie komt eigenlijk die wens tot verzelfstandiging? Is dat dus een koers die met name is ingezet vanuit Maastricht? Of is het Amsterdam? Dat heeft gezegd,
wij gaan nu
op eigen kracht.
Dus de handelaren, dus het mooie is van de PAN, dat het is voor en door handelaren. Dus de aandeelhouders zijn de handelaren en die hebben aangegeven, via de Raad van Commissarissen ook, van wij willen een wat andere koers. En dat is 3 jaar geleden al ingezet, dus dit is eigenlijk een continuatie daarvan. Ja.
En als je dan die andere koers, kun je daar nog even 2 punten uithalen wat er dan anders is?
Nou, ik denk dus wat er 3 jaar geleden al is begonnen, en daar zullen we nu ook op doorzetten, is gewoon zorgen op nieuwe bezoekers. Hè, en zorgen op de...
Wat zijn dan de nieuwe bezoekers?
Nou, dat je zegt van de nieuwe doelgroepen, de 35 tot 55-jarigen, waar haal je nu weer de nieuwe klanten vandaan? Dat die handelaren, dat is zo eclectisch, en er is zoveel geld nog in Nederland. En wie koopt er nu weer kunst? Dat je ook zegt van, je gaat eens eventjes in wat andere doelgroepen kijken van klanten die kunnen komen.
De nieuwe koers is niet door iedereen alleen maar met enthousiasme ontvangen. Zo gaat het misschien met de nieuwe koers. Maar ik kwam een brief tegen van een kunsthandelaar, Aalderink uit Amsterdam, die aan zijn klant heeft geschreven. Wij waren gewend aan liefhebbers en aan kenners. Het publiek is nu steeds meer veranderd in bezoekers.
Ja, nou, dat is een...
Ja, nou goed, u kunt erop reageren.
Ja, nee, dat is een goeie. Dat is ook van. Kijk, ten eerste, er is echt een smaakverandering gaande. En dat is een beetje een open deur. Maar er is echt. Het begint nu ook al wel wat moderner te worden. Maar dat wil niet zeggen dat wat mensen verzamelen ook al moderner. Het is een modernere uitstraling. Dus daar moet iedereen op meegaan. En ook misschien de kunsthandelaar Aalderink.
Deze meneer heeft ten tijde van PAN zijn eigen expositie, tentoonstelling georganiseerd bij hem.
Oké. Okay.
Omdat hij zegt, het is niet meer te halen bij ons, bij PAN.
Oké. Okay. Maar dat is voor hem misschien. Maar er zijn nog steeds 110 deelnemers die vinden het prachtig. En die zien juist dat je met elkaar, als je dus met elkaar op een beurs staat, en we hebben 40.000 bezoekers. En er zitten altijd wel kopers bij. Het ligt er ook natuurlijk aan hoe je als handelaar daar naartoe gaat. En hoe je met, als er 40.000 mensen langs je stand komen in 10 dagen tijd in de rij, dat je dan wel natuurlijk je beste zijn.
Want er zijn mensen die zeggen, ja, het kan net zo goed een miljonair fair zijn, met een kunstlaagje. Het is niet meer echt een kunstbeurs. Snapt u dat sentiment bestaat?
Nou, ik weet niet of dat artikel ken ik ook niet. Maar
nee,
dat kan
ik lees meer dan 1 artikel.
Okay, nee, maar dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Het is ook van juist de grootste nationale kunst, antiek en designbeurs in Nederland. En zegt, het is heel eclectisch. Het is geen de Millionaires Fair of dat de Masters of Luxury, prachtige beurs, maar dat heeft een aparte koers. De kunstdraai is anders. Dus iedereen heeft anders. Wij zijn gewoon een hele eclectische beurs. En waar het prachtig wordt tentoongesteld en waar we de meeste bezoekers krijgen. Dus het is een.
Wat is voor je dan belangrijk?
Dat wordt eclectisch, sorry hoor, jongens. Moeten we daar niet nog even zeggen wat je nou,
dus
mee bedoelt?
Dus dat eclectisch is dus dat het echt van dat je. 50% is modern hedendaags in design. En de andere is dan de meubelen en de Delfts aardewerk, Chinees aardewerk. Dus eclectisch is echt dat het vanuit allerlei periodes samen is. En dat je dus nu ziet in deze tijd dat je moderne interieurs hebt, maar dat in een modern interieur ook prachtig een 18e eeuws kastje kan komen. Of dat je ook een 17e eeuws schilderij boven een echt een hele mooie designbank kan hebben. Dus dat eclectisch is echt een beetje dat het spel tussen verschillende stijlen. En dat is iets wat we met de pan ook echt willen uitdragen. En dat we zeggen van ja, sommige mensen verkopen misschien wat minder. Ik denk
wat is voor je de graadmeter van succes? Is dat het aantal bezoekers dat komt? Is het aantal bezoekers dat met iets naar huis gaat? Is het aanbod dat u aanbiedt? Als u één echte pijler zou moeten noemen, wanneer
ja, het is
zegt
een...
u het is gelukt?
Nou, het is echt een.
Het is toch een combinatie.
Ja, het is een combinatie. Om dat te zeggen van 40.000 bezoekers. Maar het gaat dus. Kwaliteit is echt nummer één. Dus bezoekers is mooi. Maar je kan ook wel een zorgen naar 60.000, 70.000 bezoekers. Maar het gaat ook om de kwaliteit van de bezoekers dat ze ook kopen. Dus dat is wat moeilijker te meten.
Dus
maar
het gaat nu om de transacties uiteindelijk.
Uiteindelijk is het natuurlijk of die handelaren tevreden zijn. Of ze nieuwe contacten hebben opgedaan. Of ze goed hebben verkocht. Of ze blij zijn. En we willen dus goede bezoekers hebben. En als je goede handelaren heb, goede kunsthandelaren, betekent dat er goede bezoekers komen.
Maar dan wil ik toch nog even terug naar dat onderscheid tussen wat hier gemaakt wordt tussen bezoekers en klanten. Want een handelaar wil klanten
ja.
En geen mensen die rondlopen en zeggen, goh, wat aardig, wat leuk, en volgend jaar kom ik weer. Ik doe eens wat inspiratie op.
Kopende bezoekers.
Want ik begreep ook van de teef af, die zeggen ook tegen de handelaren, er moet echt alleen maar werk te zien zijn wat nu daarvoor nog niet te koop was in de galerie.
Ja,
of
ja.
En dat je echt een exclusief aan, waardoor je ook denkt, ik moet hierbij zijn, want daar kan ik mijn slag slaan. Mm-hmm. Hoe zit dat? Hoe zorg je dat de pan dat.
Nou, we zullen het ook vragen ook aan die handelaren van neem wel speciale dingen mee, speciale werken mee. En daar hebben ze dus wel echt, daar verzamelen ze voor een heel jaar om daar de mooiste spullen te laten zien, die ze daarvoor nog niet hebben laten zien. En dat is op de TFAF en doen we op de pan, dan doen we dat ook.
Zometeen praten wij verder.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is Mark Grol, directeur van Pan Amsterdam. En mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, oprichter van VPeople. Wij zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Uw vragen zijn daar zeker welkom. We beginnen nu met de dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Picasso of Rembrandt?
Rembrandt.
Ik ben wel wat gewend, maar dit was een soort mitrailleur die afging. Nou, dan kijken of de tweede dilemma misschien wat meer denkwerk vergt. Ik word de hoogste baas van TFAF of ik word topman bij Art Basel?
Art Basel.
De eenpitters onder de kunsthandelaren verdwijnen of de groei van grote kunstbeurzen die wordt vanzelf aan banden gelegd?
Dat denk ik.
Nou, daar gaan we dan voor één keer maar mee akkoord. Ik wil toch nog even naar het eerste dilemma. Want ik dacht, nou, we hebben hier twee grootheden. Die zetten we naast elkaar. En u had er geen seconde voor nodig.
Nee, maar als ik over Rembrandt en Picasso. Ik heb natuurlijk voor de galerie van Picasso, de oude galerie, gewerkt. Rembrandt is echt de allergrootste kunstenaar ter wereld, waar eigenlijk alle kunst is begonnen en waar eigenlijk volgens mij ook bijna de moderne kunst is begonnen. Picasso is natuurlijk het allergrootste op het gebied. Die heeft natuurlijk de echte hedendaagse kunst. Daar is het allemaal helemaal begonnen in de vroeg 20e eeuw. Maar Rembrandt is voor mij de manier van schilderen, dat was zo revolutionair en zo met zo'n losse verfstrook. En als je daar zit te kijken, er is nu een mooie tentoonstelling van foto's in de Rai. Daar kun je dus dat hele werk zien. Dat is ongelooflijk interessant. Maar als je dus die echte Rembrandts bekijkt in het Rijksmuseum of waar dan ook, dan zie je dus die de verf en de textuur. Dat is zo ongelooflijk knap gedaan. En
daar komt gewoon nooit meer iemand overheen, als ik u zo hoor. Nee. Dit is gewoon de grootste en dat blijft de grootste.
Absoluut, absoluut, ja.
En vanaf vandaag ook met extra interesse, denk ik, dan nog eens langs de nachtwacht lopen, hè?
Ja, absoluut. Dat kan nu, ja.
Wordt gerestaureerd waar iedereen bij mag zijn. Dat vond ik echt een interessant project.
Ja, ik vond het wel interessant dat het 70 dagen duurt. Dat ze zo'n foto's hebben gaan met de scanapparaat er langs, heb ik begrepen.
Ja,
70 dagen, dat vond ik echt bizar.
Heel lang en op de hele hoge resolutie. En ja, dat gaat natuurlijk goed doen nu.
Ja, nou, de kans dat ze erachter komen dat de nachtwacht vervalst is, lijkt me in de buurt van nul. Maar ik wil toch even met u naar fraude, naar zaken die niet deugen. Want er worden nog altijd kunstwerken vervalst, schilderijen vervalst. Daar wordt ook groot geld mee verdiend. Bent u daar zelf ooit eens echt direct mee in aanraking gekomen?
Nou, ik heb uit mijn geschiedenis bij Sotheby's hebben we wel eens valse kunst gezien. Maar wat je daar ziet is dat er natuurlijk een enorme vangnet is van experts die dat tegenhouden. En mocht het er nog een keer toch wel per ongeluk in de catalogus komen, wordt dat eruit gehaald. Hetzelfde geldt, ik neem aan dat je daar ook op doelt, van over de valse kunst als dat wordt aangeboden op beurzen.
Dat was het volgende hoofdstuk inderdaad.
Ja, nee, maar dus dat is ook, en dat wil ik eigenlijk meteen ook zeggen, dat je dus bij de beurzen, wel de TEFAF, maar ook vooral de PAN heeft 75 onafhankelijke kunstexperts die de dag voordat de beurs opengaat alle werken gaat bespreken, bekijken. En als er twijfel is over echtheid, of als er twijfel is over toeschrijving of de kwaliteit niet te hoog, mag dat niet worden getoond op die beurs. Dus er is dus, de PAN geeft dus al een kwaliteitskeurmerk af. En
blijft er veel in de sluis achter dan, als u zegt, als er ook maar enige twijfel is, dan doen we het niet?
Die handelaren zijn natuurlijk al de eerste, dat zijn de grootste experts van Nederland, zijn die kunsthandelaren zelf. Dan komen nog andere onafhankelijke kunsthandelaren, museumdirecteuren, om daar nog een keer doorheen te gaan en te bespreken. Dus de kans dat daar iets is, ik heb nog nooit iets vals gezien. En dat daar iets uit kan worden gehaald, zou best kunnen. Maar dat hoeft er niet meteen ook vals te zijn. Ook dat de toeschrijving niet helemaal klopt. Of dat daar een dispuut over is. Dat je zegt van ja, is het nou Rembrandt of de school van Rembrandt? En daar kan dus een verschil in zitten.
Zou het ooit mogelijk kunnen zijn dat we een meestervervalser in de toekomst ook zien als een kunstenaar? Of als dat ook waarde gaat krijgen, dat het zo intelligent gedaan is?
De enige, dat is een goede vraag. Ik denk de enige zou bijvoorbeeld Han van Meegeren kunnen zijn, die natuurlijk de Emmausgangers heeft nagemaakt. En dat je zegt van dat is meer, kijk, vervalsers, dat zijn boeven. Dat is gewoon, dat is slecht. Maar vaak zijn ze ook niet de slimste en die worden ook niet goed nagemaakt. Maar zo'n Han van Meegeren, dat leek van geen meter op een Vermeer natuurlijk, wat hij heeft gemaakt. Maar de geschiedenis is heel interessant. Dus daar koop je een soort conversation piece. Als je die Emmausgangers, dat is een interessant werk. Is het mooi gemaakt? Nee. Maar het is wel een interessant werk. En dat is wat we op de PAN dan ook doen. Dat je zegt van, de spullen die worden aangeboden, zit een verhaal achter, dat is mooi gemaakt, dat komt ergens vandaan. Dus een vervalser ooit iets bekends. Nou, ze krijgen eventjes een paar minuten claim of fame en daarna vallen ze weer weg. Want het gaat nu de kunstenaars, de eigen passie, dat ze iets maken met een eigen idee. En het is leuk voor het verhaal even over vervalste kunst, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Ja,
maar het gaat in deze wereld toch ook nog wel over crimineel geld bijvoorbeeld, witwassen. De EU heeft vorig jaar, meen ik, wetgeving aangenomen waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd om iets ingewikkelds zoals ID-controle. Dat leek me al vrij gangbaar. Maar er wordt toch ook door brancheverenigingen dan gezegd, ja, kunstaankoop, dat is vaak impulsief. Er komt nu rompslomp bij kijken. Dat gaat de kleinere kunsthandelaren de kop kosten. Bent u daar bang voor?
Nee, ik denk dus dat die romslomp, en het is als je goede kwaliteit verkoopt, en dan is er helemaal niks aan de hand. En over dat criminele geld, nou, ik heb nog niet vaak gezien of niet van gehoord dat de criminelen nu geld aan het witwassen zijn met kunst. Nee. Kunst koop je dus echt, het is een passie. En kunst is ook een impulsief. Kan, maar het is
ook
mensen,
een belegging soms.
Ja, het is ook een belegging, maar je moet kunst niet als belegging kopen in eerste instantie. Nee. Dus je moet kunst koop je, vind je het mooi. En daarna ga je kijken, doe ik een goede koop. En dat is dus ook bij de PAN, dat je dan zegt van, je gaat naar zo'n kunsthandelaar toe en die zegt dan over een meubel of over een stuk porselein of over een juweel, dit vind ik mooi. Vertel me eens wat meer erover. En dan gaat een handelaar vertellen. En is dit een goede koop? Zeg van, nou, dit is erg in trek en het kan een goede koop zijn.
Dat maar komt er altijd achteraan. Ik ben toevallig laatst zelf twee keer in een galerie terechtgekomen en ik vond dat hartstikke leuk.
Heb je het gekocht? Wat gekocht?
Nee, omdat het toch weer duurder was dan ik dacht en van plan was. Maar er wordt dan in één zin ook wel bij gezegd, ja, en reken er maar op, dit wordt steeds populairder en dit zou wel eens verstandig kunnen zijn. En ik had zelf nog nooit nagedacht over kunst als belegging, maar ik neem toch aan, als je misschien wel wat te vertimmeren hebt en je kijkt naar de huidige rentestand, dat je denkt, nou, weet je wat, ik heb er nog plezier aan ook. Ja. En het wordt meer waard.
Maar mensen verkopen ook vaak kunst helemaal niet echt als, kopen kunst ook niet echt als belegging. Het is wel prettig om te weten dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik koop een kunstwerk, komt een keer in een museum of er komt een boek van uit. Dat is leuk om te weten. Maar vaak hou je een kunstwerk je hele leven, kijk je daarnaar en daar geniet je van. Dan heb je een prachtig werk. En als je dus kwaliteit koopt en je koopt op goede plekken, goede galeries, goede beurzen, je koopt goede kwaliteit, is dat prima. Daar kijk je elke dag met plezier naar.
Maar het is natuurlijk wel een beetje ingewikkeld om te zeggen het is geen beleggingsobject. Want ik las laatst een stukje in, ook in het FD Weekend Magazine, van meneer Basquiat. Ik weet niet hoe, of je...
Basquiat, ja.
Basquiat, 100 miljoen.
Ja.
Hij wordt ook nog wel aangeduid als, ja, is het nou een hype? Is hij, ja. Er zit natuurlijk heel verhaal aan.
Nou, ik heb lang in de rij gestaan.
Maar 100 miljoen? Ja, nee, maar 100 miljoen, denk ik wel. Ja, we praten over bedrijven die 100 miljoen waard zijn. Ja. Daar hebben we dan enorm veel ontzag voor. Maar 100 miljoen voor een kunstwerk, dan gaat toch de trigger af van, hey, dat kan ik misschien goedkoop kopen en op die manier verkopen.
Ja, en het is maar met sommige kunst. En als je nu zegt, bijvoorbeeld die Banksy die net is verkocht en dat door de shredder is gegaan. Als ik het geld zou hebben, had ik dat blind gekocht voor een miljoen. En nu is dat, ik durf wel 10 keer meer waard. Wel, want het is het allermooiste verhaal. Het bekendste kunstwerk bijna nu op dit moment.
Die shredder, hè, nu dat al aanhaalt, zegt u het dus. Was dat een setup?
Absoluut niet. Maar dus Banksy heeft dat natuurlijk, die heeft hij die shredder in gemaakt. Hij had echt, want dat staat ook op zijn video, dat daar een probleem was met dat die shredder niet goed werkte. Het veilinghuis wist niet dat zou gaan gebeuren.
Kan toch bijna niet? Ondanks alles wat er mogelijk is in de controles die je uitvoert.
Ze wisten dat een speciaal werk was, maar ze wisten niet. Ze wisten niet, en ik weet het uit eerste hand, dat ze dat daar iets mee zou gebeuren.
Moeten we dat nog even aan de luisteraar uitleggen, wat er gebeurde?
Nou ja, dat kan.
Ik denk aan mijn mede-ondernemers en velen zijn toch niet zo bekend in de kunstwereld.
De Banksy, meisje met de ballon, werk wat op de veiling werd verkocht voor rond een miljoen. En dat dan door een shredder, dat daar in die lijst zat een shredder verwerkt. En dat dus dat papieren werk dan half vernietigd is.
Maar houdt dan ergens de controle van een veilinghuis op? Of is het ook niet de bedoeling dat je dit ontdekt? Want is dit onderdeel van de kunst?
Dit is onderdeel voor de kunst. En
zeker.
Dit is eenmalig. Van iedereen die dit nog een keer gaat doen, dan is het geen kunst meer. Dit is zo'n briljante stunt van Banksy die onbekend was, niemand weet wie het is. Maar hij zat in de zaal. Het is één groot mooi verhaal. Dus kunst als investering. Je moet kopen. Dus.
Naar de vraag.
Nee, ja. Maar dus. Ja, ik kan eindeloos praten over kunst. Maar het gaat dus over, je koopt iets met passie, iets waanzinnig moois. En je loopt over zo'n beurs en je zegt met z'n tweetjes, met z'n drietjes, van kijk eens naar dit mooie object, zullen we dat kopen? En dan laat je goed informeren en dan koop je iets moois wat voor de rest van je leven is. En misschien dat dan je familie
kan bijvoorbeeld op Pan Amsterdam, geloof ik, hè?
Heel goed.
We gaan even naar een andere vorm van kunst, namelijk uw favoriete muzieknummer. Dat vragen we aan onze eerste gast iedere dag. Blijf bij een fragment, ik moet u meteen teleurstellen, maar het zegt misschien wel iets over wat u mooi vindt in dat opzicht en u koos voor After Midnight van Eric Clapton.
Dankjewel.
Waarom dacht u, ik trakteer de mensen op maandag eens op Eric Clapton?
Ik vind het gewoon een mooi nummer. En ik ben Eric Clapton ook trouwens ook één keer tegengekomen op vakantie in Antigua. En sindsdien vond ik het helemaal mooi. Dus
En kan hij zich die ontmoeting ook nog herinneren?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, ik weet het niet. Hebben jullie nog gezellig een biertje gedronken?
Nee, we hebben even gebiljard. En ik mocht daar nog 2 minuten meedoen. Dus dat is mijn claim to fame met Eric Clapton.
Biljarten met Eric Clapton. Het komt gewoon voorbij in dit gesprek. Mark Grol, directeur van Pan Amsterdam. Fijn dat u er was.
Dankjewel.
Na een winstwaarschuwing verloor bouwbedrijf BAM bijna een kwart van zijn beurswaarde. Zometeen spreken we met de CEO.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De beurswaarde van bouwbedrijf BAM duikelde deze ochtend met bijna 25%. Aanleiding een winstwaarschuwing van het bedrijf. BAM sluit de eerste 6 maanden van dit jaar af met rode cijfers. Rob van Wingerden is de CEO van BAM. Welkom.
Goedemorgen, middag.
Hoe gaat het met u? Een koersval van 25%. Wat is uw eerste reactie daarop?
Nou ja, dat betreuren wij natuurlijk ook. Dat is niet waarvoor we het doen. En het is ook jammer dat het natuurlijk de goede onderdelen binnen het bedrijf ook overschaduwen. En de goede dingen waar we mee bezig zijn. Maar het is wel nu het feit waarmee we mee moeten leven.
Ja, ik wil het dan met u ook echt nog over de goede dingen hebben, maar toch nog eventjes de oorzaken van die tegenvaller, van die winstwaarschuwing. Waar liggen die oorzaken?
Nou, waar we mee te maken hebben, dus op een aantal projecten waarbij we de kosten moeten nemen, terwijl we de compensatie voor die kosten nog niet kunnen inboeken. En dat heeft ermee te maken dat je met contracten zit waarbij je moet uitvoeren wat die klant dan van ons verwacht en wil. En tegelijkertijd ontstaat dan ook de discussie over hoe gaat dat dan kosten. En dat die discussies die lopen altijd wat na. En dat duurt altijd wat langer. En zeker in Duitsland kunnen dat hele langdurige processen worden.
Maar u heeft al ingeschat wat die kosten zullen worden, toch? Want daar houdt u rekening mee met die winstwaarschuwing.
Ja, precies. Dus die kosten die boeken we nu in. De discussie over de opbrengsten die komt nog. En tot de conclusie, dat kan nog langer duren. En we denken nu dat dat nog langer duurt dan het einde van het jaar. Vandaar dat we nu dus die minder winst moeten rapporteren. En dat wordt ook nog eens een keer versterkt door de nieuwe boekhoudregels van IFRS 15. Waarmee je eigenlijk nog scherper moet hebben. Dat je je compensatie geregeld hebt voordat je ze mag herkennen in je boeken. Dus daarmee worden wij eigenlijk nog conservatiever in de hele inschatting van onze bedrijfsvoering. En dat is op zich goed. Maar dit is wel een versterkend effect.
Ook hier in de studio staat Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, je hebt een vraag?
Ja, dag meneer Van Wingeren. Ik vroeg me af, die orders waar dus nu een probleem mee is. Er is een tijdje geleden is er goed door het orderboek heen gegaan. Toen is er gekeken van welke orders zijn nou goed. En er is ons eigenlijk wel verteld van het zit allemaal wel goed met die orders. We hebben nu alleen nog maar goede orders haalden we binnen. We nemen geen risico's meer. Is dit nog zo'n oud project of valt het nu al? Zijn er toch weer nieuwe tegenslagen bij recente orders?
Nou, het is allebei waar. Het zijn oude projecten. 13, respectievelijk 14 en 16 aangenomen. Maar het issue is dat de klant wijzigingen wil of dingen ter discussie stelt. Waardoor je dus in een discussie met je klant komt. Wat aan de ene kant kosten met zich meebrengt. En aan de andere kant discussie over de opbrengsten later tot een conclusie komt. Dus het zijn oudere projecten. Maar dit kan natuurlijk theoretisch op elk project gebeuren. Wat er in BAM International gebeurt. Project uit 2016. Ja, daar wilde de klant andere dingen. Die moeten wij dan leveren.
Maar u heeft toch een contract afgesloten met een klant om duidelijk te maken wie wat doet en wat u levert?
Precies. En in die contracten, en daar gaat het ook over, daar staat soms in dat de contractor wij dus wel moeten gaan bouwen wat de klant dan wil. En dat de discussie over wat dat kost parallel of daarna gaat volgen. En daar zijn we natuurlijk steeds kritischer op. Dat is het probleem.
Maar precies, want dus wat u zegt, want dat heeft u eerder gezegd, dat u kritischer wordt, heeft u ook in dit programma meerdere keren gezegd, omdat u vaker te maken kreeg met tegenvallers. We gaan eens goed kijken waar we wel op intekenen. We gaan eens goed kijken naar contracten. We gaan eens goed kijken bij wie nu precies het risico ligt. Dus ik denk dat dat ook dan de grote tegenvaller is voor de meeste mensen. Die denken, daar zijn ze toch weer met zo'n project dat uit de klauwen loopt.
Ja, nou, dat begrijp ik. Het is een fenomeen in de sector wat moet veranderen. Daar zijn we natuurlijk intern bezig, zijn we ook extern mee bezig. We zijn in discussie met de Rijkswaterstaat. Je ziet ook zichtbaar in de krant waar we uitstappen uit tenders, dat contracten ontbonden worden of dat we helemaal niet meedoen aan tenders. Dus die kritische houding is ook te zien. Ja, deze projecten lopen uit 2013, 2014, 2016.
Daar had u nu niet meer op ingetekend. Begrijp ik dat goed?
Sorry?
Daar had u nu onder het huidige gesternte met de huidige inzichten niet meer op ingetekend.
Nee, want in Duitsland hebben we al de koers gemaakt 1-2 jaar geleden om niet meer voor die overheidscontracten in te schrijven. Dus, maar het is natuurlijk wel een grote tanker die veranderd moet worden. We staan ook niet alleen in de wereld. Je zit in een context, een industrie, waarbij opdrachtgevers, publieke klanten ook gewend zijn om op een bepaalde manier te werken. En dat zijn we nu met elkaar aan het veranderen. En dat moet ook, want we hebben een gezonde markt nodig om onze mooie sector naar de toekomst toe ook zeker te stellen.
Ja, ik vraag me af, die discussie met Rijkswaterstaat, om een betere manier van tendering, dat niet alle risico's bij de bouw liggen. Hoe staat het daarmee? Want het loopt ook al volgens mij meer dan een jaar. En daar horen we nog weinig van. Hoe staat dat mee? Ziet u echt dat Rijkswaterstaat wel van plan is om die manier van tenderen te veranderen? Of hoe loopt dat?
Nou, dat gaat dus langzaam. Ik denk wel constructief. Ik denk dat de Rijkswaterstaat ook tot de conclusie is gekomen dat dit niet goed is, voor niemand goed is. We moeten anders met elkaar omgaan. Je hebt gezonde marges nodig. Je hebt redelijke contractcondities nodig voor bepaalde soort projecten. Vooral die hoogrisicoprojecten, dat kan je niet meer bij één partij neerleggen. Maar dat, nogmaals, dat heeft zijn tijd nodig. Daar zit ook een politieke arena natuurlijk achter. Dus ik zou zeggen, het gaat langzaam, maar wel de goede kant op. En tot die tijd moeten wij gewoon heel terughoudend zijn. En dat heeft vandaag ook maar weer aangetoond.
Maar als ik u goed begrijp, luisterend naar uw eerdere antwoorden, zegt u ook al gaan we op een andere manier met elkaar om, zien die contracten er inhoudelijk wellicht wat anders uit. Ook in de nieuwe contracten blijft altijd een risico bestaan. Dat kosten nu eenmaal oplopen en dat er discussie zal blijven ontstaan over voor wie en welke rekening dat dan is.
Ja, dat kan altijd bestaan. Maar de manier waarop hoe je ermee omgaat en hoe snel je dat oplost en de kans dat het gaat optreden, daar heb je natuurlijk heel veel aan te regelen. Als contracten duidelijker zijn, als contracten betere risicoverdeling zijn. Als alles uitgeknepen en onder zware concurrentie uitbesteed wordt, dan gaat iedereen natuurlijk op zoek natuurlijk naar alle randjes. En dat voorkom je natuurlijk ook als je in een andere manier met elkaar omgaat gaat werken. Dan hoeft dat ook niet meer. Dus het een leidt ook tot het andere.
Ja, ik vind het ook een beetje slachtofferachtig klinken als ik naar u luister. Want u zegt, ik moet uitvoeren wat de klant wil en dan moeten wij leveren. En ook als u nu uitlegt hoe dat dan in de toekomst gaat, hoor ik niet zoveel. Wij gaan dat actief benaderen of we gaan dat op. We hebben daar een visie op. Voelt u zich een slachtoffer van wat er hier gebeurt?
Nou ja, dan vertel ik het niet goed. Het tegenovergestelde. Ik zei net al, we nemen het initiatief om niet meer in contracten te stappen die we onverantwoord vinden. We doen actief mee met de discussie met de Rijkswaterstaat. Dus dan heb ik het niet goed uitgelegd. Want ik denk dat wij niet alleen dat ook zo willen, maar ook de verplichting hebben om zo mee te helpen om die sector te veranderen.
Jos, heb jij nog een afsluitende vraag?
Nou ja, ik vraag me wel af van hoe u nou probeert het de geloofwaardigheid te herstellen. Het is nu al, ik denk volgens mij de vijfde waarschuwing of de vijfde tegenslag. Hoe kunt u ons nou de zekerheid geven dat het nu wel goed gaat? Want dit is toch wel echt een hamerslag voor beleggers.
Het is zeker een hamerslag voor beleggers. Die betreuren we ook. En nogmaals, het is wel een reis, een tocht naar verbetering die niet overnight geregeld is. Hè. Nogmaals, je zit met overheden voor dit soort grote contracten die ook hun schip in een andere stand moeten zetten. En dat kunnen we, dat moet iedereen alleen doen, maar ook samen. Dat heeft wel zijn tijd nodig. En ik snap dat we het geduld op de proef stellen. Maar we hebben nog wel steeds in vertrouwen in de richting die we ingezet hebben. We zijn met de juiste maatregelen bezig de laatste jaren. Dus het is ook een kwestie van kalm blijven en versnellen daar waar het kan. Want dit moet gebeuren, het is aan het gebeuren en wij werken daar actief aan mee. Met hobbels, it's a bumpy ride, dat geef ik toe.
U presenteert de halfjaarcijfers in augustus. Dat zijn de cijfers die tegenvallen. Daar zijn aandeelhouders nu inmiddels deze winstwaarschuwing op voorbereid. Gaat het ook nog andere concrete gevolgen hebben voor uw bedrijf? Bijvoorbeeld als we kijken naar het personeelsbestand?
Nou, er is op dit moment een enorm tekort aan mensen, dus dat zie ik niet. Maar natuurlijk gaan wij door en verder weer overwegen hoe we versneld dat vertrouwen terug kunnen krijgen. En zijn er nog dingen te verzinnen om dat nog sneller voor elkaar te krijgen?
Want u gaat dat zeker niet met minder mensen doen, als u zegt er is schaarste, dus...
Nou, dat is niet vooraf het doel. Hè? Het zit er meer in de kwaliteit van het werk en hoe je het werk inricht. Welk werk doe je wel, wat doe je niet? Zorg je dat je de dingen doet die bij je past? Nou, daar zijn we natuurlijk continu mee bezig. Dus daar gaan we natuurlijk weer naar kijken. Maar op zich, minder mensen is niet waar de oplossing zit.
Wat mij altijd nog opvalt, is dat als er daarna nog discussies zijn, dat het meestal tegenvallers zijn. Enkele keer is er een meevaller en die verdwijnt dan vaak snel in onderhanden werken. Maar de balans lijkt een beetje zoek, daar heb ik het idee. Dat, net zoals we net ook al concludeerden, je zit wel sterk in de slachtofferrol. Omdat
Het zijn meestal tegenvallers en maar weinig meevallers.
Nogmaals, ik voel me absoluut geen slachtoffer. Sterker nog, ik denk dat we een actieve rol in nemen. Maar dat die tegenvallers meer zijn dan de meevallers is precies de reden waarom de verandering in de sector ingezet moet worden. En nogmaals, waar wij keihard aan mee moeten werken en onze eigen verantwoordelijkheid nemen en die we dus ook nemen.
Dank u wel. Fijn dat u het wilde toelichten. Rob van Winger, de CEO van BAM.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. Nee. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom terug bij BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Wendy van Ierschot van VPeople en tech-investeerder. En na de huizenmarkt is nu ook de markt voor overnames oververhit. En dat zorgt voor torenhoge prijzen en keiharde concurrentie. Overnameplatform Brooks waarschuwt zelfs dat het slecht uitpakt voor kleine ondernemers. Daar praten we over door met Rolf Metz. Hij is mededirecteur van EK Invest. En Jeroen Verkouteren, partner bij Introman Corporate Finance. Specialist in fusies en overnames. En zeer gewaardeerd lid van ons boardroom panel. Welkom allebei.
Dank.
Die overnamemarkt wordt extreem genoemd, oververhit genoemd. U zit er allebei middenin. Is het nog leuk, Rolf, om te werken op die markt, in die markt?
Dat is hartstikke leuk. Als je kijkt naar de prijzen, die zijn inderdaad wat hoger. Als je kijkt in het grotere MKB, dan zijn de multiples, zoals dat in ons vak heet vaak, zijn hoger. Maar er staat ook tegenover dat de rente lager is. En als je voldoende specialiseert in datgene wat je doet, dan is het hartstikke leuk om erin te werken.
Nou, jij zegt wat hoger. Ik heb 2 weken geleden gesproken met de CEO van Hydratech. Het is een bedrijf dat onder andere apparaten maakt voor de agrosector. Groot geworden door overnames. Ik sprak met hem over, zit er nog wat aan te komen? Zei hij, nee joh, die prijzen zijn bezopen, dat kan ik nooit meer terugverdienen. En jij zegt, ze zijn wat hoger. Nou, daar zit wat licht tussen. Zijn ze nou wat hoger of zijn ze bezopen hoog?
Nou, ik kan mij voorstellen dat als je het hebt over hele grote deals, hele grote bedrijven, dat de multiples zo hoog zijn dat het heel moeilijk is om daar nog iets aan te verbeteren. Maar in het grotere MKB liggen die multiples wel iets lager. En als je daar iets kan verbeteren, dan is het heel leuk om in die markt actief te zijn.
Jeroen, als jij het moet inschatten, iets hoger, te hoog, bezopen hoog.
Nou, wat je ziet is dat strategische partijen. Allereerst, we hebben over de kleine ondernemers, hebben we het over management buy-in kandidaten en MB-kandidaten. Die moeten over het algemeen geld ophalen, onder andere bij de bank. Financiering, die hebben vaak ook niet voldoende geld. Dus die kunnen gewoon weg minder betalen. Daarnaast heb je natuurlijk strategische partijen en financiële partijen.
Ja, die komen steeds minder met hun eigen geld, al dan niet geleend van de bank, omdat die prijzen hoger oplopen en zij op die manier worden weggedrukt.
Ja, maar dat bedoel ik ook. Dus zij kunnen gewoon minder betalen, dus lagere multiples. Maar dan zie je ook dat vaak dat de verkoper ook een stukje moet meebetalen. Zogenaamde vendor loans, verkoperslenigen. Maar wat je ziet investeringsmaatschappijen en strategische partijen is dat investeringsmaatschappijen over het algemeen wat hogere multiples kunnen betalen vanwege hun financieringsstructuur. En strategische partijen hebben daar toch vaak wat last van. Die hebben ook werkkapitaal nodig voor zichzelf en voor de investeringen.
Ja. Ja. Nu zegt Brooks, die startende ondernemers, die komen er eigenlijk niet meer aan te pas. Dat lukt ze niet meer. Zou dat erg zijn?
Ik ben het niet helemaal eens met die stelling. Kijk, het hangt wel een beetje af van de omvang van het bedrijf. Net wat Rolf zegt, het grotere MKB, daar zal je niet zo snel een MB-kandidaat tegenkomen. En als je die tegenkomt, die trekken vaak op met een investeerder. Ik denk dat Rolf daar goede voorbeelden van heeft. Dat is vaak een combinatie. En ik denk dat de combinatie een MB'er ook moet opzoeken.
Ja. Dus er wordt hier te snel, te hard geconcludeerd. Ja. Ik vraag het maar even. Ik kan het antwoord voor een deel denk ik inschatten, maar die stelling die klopt ook dus niet helemaal.
Nou, voorheen was zo'n MBI-kandidaat, iemand die zich wilde inkopen in een bedrijf, was eigenlijk voornemens om ondernemer te worden en dan wilde hij dat eigenlijk alleen doen. Ja, die tijd is voorbij. Als je het helemaal alleen wil doen, moet je met of heel veel geld komen, of je moet een heel goedkoop bedrijf weten te vinden. Nou, dat is in deze markt misschien wat moeilijker.
Okay. Of early stage. Hè? Steeds eerder beginnen, toch?
Ja, of een kleiner bedrijf.
Dan wordt het automatisch een kleiner bedrijf, wat weer minder interessant is voor die grotere investeringsmaatschappijen, toch?
Ja, en mogelijk dat je in een later stadium dat alsnog doet.
Alsnog kan doen.
Ja. Nou, ik heb jou niet voor niks ook voor de verandering is aangekondigd als tech-investeerder. Hoe kijk jij naar dit vraagstuk?
Nou, ik kan, aan de ene kant zie ik wat er gebeurt in de markt. Soms denk ik ook wel, is het niet een groot piramidespel waar we mee bezig zijn, waar ik zelf ook mee bezig ben. Hè? Zolang er maar een andere investeerder is die zo direct meer wil betalen. En waar eindigt dit? Hè? Ik weet niet of jullie dat ook zo zien. Maar goed, ik vind dat er elementen van een piramidespel zeker wel aan de hand zijn. Tegelijkertijd zie ik in mijn omgeving juist heel veel ondernemers die hun bedrijf verkopen op dit moment. Ook omdat we denken, nu is echt de markt om een bedrijf te verkopen. En daarmee ook dus veel meer geld ophalen en dat gewoon weer gaan investeren in kleinere bedrijven. En dan inderdaad in een soort samenwerkingsverbanden toch die management buy-out doen of buy-in.
Ja.
Dus ja, ik zie ook wel, aan de ene kant wordt het duurder, maar we krijgen er ook weer meer voor. Hetzelfde als met de huizenmarkt natuurlijk.
Maar goed, antwoord dan.
Ja, zo'n piramidespel, dat geldt natuurlijk eigenlijk alleen op het moment dat je er ook weer vanaf moet. En dat zie je natuurlijk in de markt wel, dat investeerders ook weer van hun bedrijven op een gegeven moment af moeten. En dat is denk ik wel gevaarlijk. Hè? Net als als je een huis koopt.
Ja.
Als je erin blijft wonen, is als je iets te veel betaald hebt misschien minder erg.
Ja, maar ik zag op jullie site het filmpje van hoe jullie dat dan doen bij EK. Jullie doen dat allemaal anders op de hele lange termijn. En het hoeft niet meteen morgen verzilverd te worden. Maar toch zal ook bij jullie natuurlijk een moment aanbreken dat je zegt, wij willen er nu vanaf. Dus dat piramidespel, daar zit je toch eigenlijk min of meer verplicht in?
Nou, volgens mij niet. Dat is wel zo op het moment dat je wat langer in zo'n... Als je 5 tot 7 jaar in zo'n bedrijf zit en de cyclus keert zich tegen je, dan komt er dus inderdaad zo'n piramidegevoel bij. Maar als je de mogelijkheid hebt om lang in zo'n bedrijf te investeren, en ik denk dus ook zo'n MBI'er, iemand die nu zich wil inkopen in zo'n bedrijf, als die zegt, ik doe dit voor mijn leven, ik doe dit voor de lange termijn, ja, dan denk ik dat het veel minder een piramidespel is. Ja,
maar goed, maar jullie zijn niet zo'n ondernemer. Jullie zijn een investeringsmaatschappij. Jullie
hebben een horizon die onbepaalde tijd. Dus wij kunnen blijven investeren in dat bedrijf. En dat komt omdat wij die afspraak hebben gemaakt met onze eigen aandeelhouders, dat we voor de lange termijn kunnen investeren.
En wat houdt de lange termijn dan in als je kijkt naar jullie participaties? Want het zal niet altijd voor de eeuwigheid zijn, toch?
Nee, we hebben ook wel eens een keer verkocht. Dat is zeker gebeurd. Maar als je kijkt naar de gemiddelde termijn, dan is die veel en veel langer dan die 5 tot 7 jaar.
Ja, die 5 tot 7 jaar, dat is inderdaad iets wat misschien nog oud denken is.
Dat is wel een beetje oud denken. Veel investeringsmaatschappijen zijn daar toch een beetje van teruggekomen. En wat je daarnaast ziet, een tweede ontwikkeling die ik zelf heel erg toejuich, is een specialisatie van investeringsmaatschappijen. Die zeggen nu voortaan van ja, ik ga niet algemeen investeren, maar ik ga op bepaalde deelgebieden. Nou, tech of whatever. Die zeggen productiebedrijven. Ik kies die markt, daar bouw ik ook een stukje kennis, know-how op, een netwerk op. En van daaruit kan ik ook beter adviseren.
Maar is dat niet ook noodzakelijk omdat er zoveel geld is en je dus als bedrijf ook steeds meer zelf kan bepalen van, hey, ik wil alleen maar een investeerder hebben die ook echt iets komt toevoegen?
Nee, zogenaamde smart capital, zoals zo mooi heet. Ja, nee,
dat komt ook omdat er heel veel geld beschikbaar is.
Exact, maar dat is wel een goede ontwikkeling.
Absoluut.
Absoluut.
Ja. Het is noodzakelijk eigenlijk, want als je een hogere prijs betaalt, dan moet je meer toevoegen. En als je dat niet doet, dan gaat dat ten laste de kosten van het rendement.
Maar hoe dan ook zal dat rendement onder druk staan, dat wordt ook geconcludeerd in het onderzoek. 10%, dat is voor veel investeringsmaatschappijen op dit moment voldoende. Als je kijkt naar jullie eigen praktijk, is 10% al heel wat? Of doen jullie het daar niet voor?
10% is ons netto rendement over de afgelopen 25 jaar na aftrek van alle kosten.
Dus dat is al heel lang zo?
Dat is al heel lang.
Het wordt niet per se minder?
Dat wordt nu in ieder geval niet minder. Dat is de vraag natuurlijk naar de toekomst toe. Maar ook wij hebben die specialisatie een paar jaar geleden al ingezet.
Ja, dat vind ik wel interessant. Ik was bij ik ben aangesloten bij de European Investment Fund. En daar hadden ze ook een hele analyse van hoe doen venture capital funds het nou en ook business angels. En dan leven wij toch in het idee van de VC's, die doen het allemaal heel goed en die maken heel veel geld. Maar ook daar wordt eigenlijk heel weinig geld verdiend. Als je kijkt naar hoeveel fondsen er echt daadwerkelijk onderaan de streep geld overhouden, dan zijn dat toch helemaal niet zoveel.
Dat heeft ook mee te maken dat er altijd wel een paar missers tussen zitten. Die halen het rendement gelijk onderuit.
Precies.
Ja, plus dat er natuurlijk een hoop nieuwe fondsen zijn opgestaan in de afgelopen 10 jaar. En de vraag is of een nieuw fonds net zo goed is als fondsen die het al heel lang doen.
Maar is er dan sprake van overschot of overdaad? Er zijn te veel fondsen, want die concurrentie wordt ook wel genoemd. Daarvan zou je kunnen zeggen dat is ook goed. Dan kun je onderscheiden.
Ja, ik denk echt dat er heel veel nieuwe toetreders zijn en dat er dus ook fondsen gaan zijn die onder water komen te staan. Ja.
Wat merken jullie van, dat vind ik een mooi woord, dus als ik het kan gebruiken, dan moet ik het zeker doen, van dealdwang. Hè? Je hebt dat geld, het moet ergens heen. En dat zorgt ervoor dat je ook iets minder gaat nadenken. Dat je denkt, ja goed, we moeten maar een gokje wagen. Nou, wie weet zit het erin.
Dat is dat hele verhaal van close-end fund, zoals het zo mooi heet. Je moet binnen 5 tot 7 jaar een investering weer desinvesteren. Dan ben je eigenlijk wel gedwongen om de eerste 2, 3 jaar die investeringen te doen. Anders blijft dat geld op de plank liggen en haal je nooit meer dat rendement. Dus ja, en daarom gaan ook veel investeringsfondsen daarvan terugkomen en zeggen van ja, nee, laat ons dan maar gewoon de horizon verder uitspreiden of gewoon helemaal geen horizon hanteren.
Hebben jullie overigens de laatste tijd vaak gedacht, wat we hier nu voor zouden moeten betalen, dat is ons te gortig? Dat doen we dus niet?
Ja, wij zien best wel verschillende deals voordat we een deal doen. Maar het voordeel is wel, als je eenmaal in een bepaalde subbranche hebt geïnvesteerd, dan kan je nog beter kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurt bij zo'n bedrijf. En dan ben je wel in staat om net iets meer te betalen of net iets veiliger aan te bieden aan degene die het verkoopt, omdat je beter weet waar het over gaat.
Wanneer stappen jullie in? Wat is voor jullie een bepalend criterium waarvan je laat afhangen of je het wel of niet doet?
Ja, dat is uiteindelijk of je op de lange termijn dat bedrijf kan blijven ondersteunen en dat het een verdedigbare marktpositie heeft. Maar we doen het alleen maar met goed management. Ja. En dat is misschien ook even de brug naar de MBI'er. Die MBI'er denkt misschien nu, mijn oren laten hangen naar de markt, naar de investeerders. Maar dat hoeft helemaal niet.
Dat hoeft helemaal niet als je bij de goede zit.
Ik zou zeggen, MBI'er, kom naar die investeerder toe.
Ja. En welke investeerder is dat in jouw geval?
Wij van WC Eend bevelen aan.
Dacht ik al. Nou, dat is mooi. Dan kan ik je ook gewoon afkondigen. Rolf Metz van Ekaar Invest en Jeroen Verkouteren van Introman Corporate Finance. Wanneer ben je er weer? Want de frequentie gaat behoorlijk omhoog.
Afgelopen ik vond het zelf ook wel opeens heel erg opvallend. Maar ergens volgende maand.
Oké, nou, tot dan. Ja. Fijn dat jullie er waren.
Dank je.
Investeren in een nieuw kantoorpand. Is dat een goed idee? Zo meteen het antwoord.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Wie als ondernemer wil groeien loopt tegen tal van vragen op. En daarom schuift Connor Clerks elke maandag aan in de Ondernemersdesk. Groei. Vandaag een blik op de markt voor kantoorpanden. Connor, hoe staat die markt ervoor?
Ja, voor het antwoord op die vraag ben ik gaan praten met Jan van der Doelen. Hij is bij ING Sectorbankier Vastgoed en Bouw. En hij vertelde me dat de kantoormarkt er op zich goed bij ligt. En dat heeft dan alles te maken met het feit dat er veel vraag is naar meer ruimte. Maar er ontstaat wel een schifting.
Maar we zien ook wel dat het verschil tussen de echte hotspots en de wat minder courante kantoorpanden wel groter begint te worden. Maar in zijn algemeenheid staat die markt er goed bij. En is de vraag groot.
Dus als je nou een grote groeier bent, of dat nou komt door je ambitie, of omdat je in een markt begeeft met een hoop potentieel, dan is het belangrijk om goed na te denken over wat je nou eigenlijk nodig hebt en of het juist flexibel of vast het beste bij je past.
Nou, het is wel belangrijk dat je heel goed bepaalt wat inderdaad de achterliggende oorzaak van de beoogde groei is. En als die consistent is en sustainable, ja, dan is het wel belangrijk om de gebruikte kantoormeters, om die ook te matchen met je toekomstige behoeften. En dat moet natuurlijk wel kunnen.
Dus ja, als je afspraken gaat maken met de exploitant van het betreffende pand, ja, dan moet je wel kijken waar je die groei nou kan realiseren.
Want als je echt een gebruiker van kantoorvastgoed bent en je gaat een goede spurt doormaken, dan heb je ook daadwerkelijk meer vierkante meters nodig voor de mensen die je gaat toevoegen aan je bedrijf. En dat moet wel gerealiseerd kunnen worden, het liefst in datzelfde gebouw. Anders wordt het organisatorisch wel weer een ingewikkeld plaatje. Of moet je uiteindelijk je mensen weer bewegen om te gaan verhuizen. En dat is niet altijd gewenst.
Dan de vraag waar ik je mee aankondigde. Misschien wel de belangrijkste vraag. Is dit nou het goede moment om te investeren in dat nieuwe pand?
Nou ja, wel als je een belegger bent en je wil rendement halen, ja. Maar als je ondernemer bent en je staat aan de vooravond van een goede periode, ja, dan is het volgens Jan van der Doelen nog maar de vraag of vastgoed nou de juiste investering is en of je dat geld niet beter in andere cruciale delen van je bedrijf kan steken, bijvoorbeeld software.
Ja, daar kunnen we het dan volgende week een keertje over hebben, hè? Hoeveel moet je nou investeren in software? Maar we hebben het nu over vastgoed en de vraag, moet je dat nou kopen of niet? Nou, als je daar toch voor kiest, als je wil kopen, wat dan?
Nou ja, het is nu eigenlijk een beetje een gekke situatie, hè? Want geld, dat is gewoon super goedkoop. Maar kantoren op A-locaties, die zijn ontzettend duur. Dus ja, is het nou wel of geen goed moment? Jan van der Doelen, die ziet het in elk geval zo.
En dan kun je kiezen om je huisvesting in de vorm van een huurovereenkomst te doen. Dat kost aanmerkelijk minder kapitaal en daardoor blijf je flexibeler. En dat is wel in een groeifase is dat wel belangrijk.
Ja, het kan een keuze zijn om het toch te doen, maar het belemmert je wel in je flexibiliteit.
Want je moet wel nadenken over wat met dat pand te doen. Als je er bijvoorbeeld niet meer in past, omdat je net even wat harder groeit dan gedacht. Dan zul je toch weer moeten verkopen. Dan is het wel belangrijk om erbij stil te staan dat je en een courantpand in bezit hebt, maar dat je ook bijvoorbeeld een pand hebt wat voldoet aan de duurzaamheidseisen van de toekomst.
Ja, Connor, ik ken jou als een hele groene jongen en ik kom dit hele gesprek geen energielabel tegen. Hoe komt dat?
Nou, het is echt wel essentieel om te gaan kijken naar die energielabels. Zeker als je nu gaat investeren over een x-aantal jaar uit mijn hoofd, 2023, moet alles een bepaalde standaard hebben.
C, dacht ik.
C, inderdaad, minstens. Dus ja, daar moet je zeker rekening mee houden. Maar de precieze ins en outs daarvan, die wil ik bewaren voor de ondernemersdesk energie.
En dat betekent dat je hoe dan ook nog een keer terugkomt. Morgen ja, al, geloof ik. Hè?
Ja, dus... ja, morgen ben ik er niet voor energie. Morgen gaan we het in inclusiviteit. Gaan we weer terug naar het Rotterdamse netwerk. Ja. We hebben het vorige week over gehad. Dan gaan we eens met een deelnemer praten, kijken wat ze daar nou concreet aan hebben.
Tot morgen dan, Connor.
Tot morgen.
Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Een buitenlandse kans voor ondernemers ligt vaak dichterbij dan je denkt. In de Ondernemersdesk Europa lichten we daarom elke week een Europees land uit waar die zakelijke kansen liggen. Vandaag Roemenië. Dat is een van de snelst groeiende economieën van de EU en zodoende ook interessant voor die Nederlandse ondernemers. Ze kunnen die kansen pakken en dat gaan we bespreken met iemand die het land goed kent. Althans, dat neem ik aan. Stella Ronner, Nederlandse ambassadeur in Roemenië. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Nou, laten we beginnen met het goede nieuws, namelijk dat die Roemeense economie het zeer goed doet. Een van de snelst groeiende van Europa is. Wat is de verklaring? Ja.
Nou, de verklaring daarvoor is dat er in dit land bijna 20 miljoen mensen zijn die een steeds hoger besteedbaar inkomen hebben. Alleen tegelijkertijd is het zo dat het welvaartsniveau in Roemenië nog niet hetzelfde is als bijvoorbeeld in Nederland. En dus er is een grote vraag naar betere kwaliteit producten en diensten. En dat is ook een van de belangrijke dingen die je altijd hoort van Nederlandse ondernemers in dit land. Namelijk dat Roemenië aantrekkelijk is omdat er nog zoveel nodig is. En daar wil de ambassade dus ook op inspringen en ondernemers daarbij helpen.
Dus als ik het goed begrijp, dan groeit de middenklasse en dan stelt dat ook andere eisen aan de samenleving, aan de maatschappij. En doen mensen die meer te besteden hebben en die tot die middenklasse behoren ook waarschijnlijk andere boodschappen. Om het concreet te maken.
Ja, inderdaad, zo concreet is het. Er is een vraag naar met name ook naar buitenlandse producten. En dus dat biedt mogelijkheden aan Nederlandse producenten. Bijvoorbeeld waar wij goed in zijn, fruit, zuivel en groenten. En een van de dingen die waar de ambassade dan bijvoorbeeld bij kan helpen en dat de afgelopen tijd ook heeft gedaan, is dat wij Nederlandse producenten direct in contact brengen met bijvoorbeeld de grootste supermarkt in Roemenië. Zodat je nu in de Roemeense schappen ook bijvoorbeeld Nederlands geteelde bosbessen kunt vinden, maar ook pindakaas, stroopwafels en zelfs de laatste tijd...
Dan is het wel af, hoor, als je dat kunt kopen,
Tony Chocolonely.
Denk ik. Kijk eens aan, zeg.
Of mocht ik dat niet zeggen?
Oh, jawel hoor, dat mag je prima. Ja. Ik vraag me nog wel af, hè, u zegt het en het klopt, hè, de Roemeense economie groeit ontzettend hard, zeker als je het in de Europese context ziet. Ja. Zullen veel mensen toch nog denken, ja, Roemenië, ik ken het eigenlijk niet zo goed. Je hebt misschien nog een achterhaald idee van hoe het er daaraan toe gaat. Moet u daar ook echt uw best voor doen om dat bij te sturen?
Nou, nog zoals gezegd, het is wel zo dat er al heel veel Nederlandse ondernemers actief zijn in dit land. Veel meer dan men doorgaans denkt in Nederland. Maar tegelijkertijd is het zeker zo dat dit natuurlijk een land is. Het is weliswaar EU en dat biedt natuurlijk voordelen, want het vergemakkelijkt de handel. Maar tegelijkertijd is het zo dat het natuurlijk pas ruim tien jaar geleden is toegetreden tot de Unie. En er is dus veel gebeurd, maar er moet ook nog veel gebeuren. En in zekere zin is de transitie nog niet voltooid. Dus daar moet je wel als bedrijf ook op bedacht zijn. Hè. Er zijn grote kansen, maar ook navenante risico's. En je moet je daarop voorbereiden als ondernemer. En ook daarbij kan de ambassade helpen. Hè. Wat we dus in elk geval altijd doen, en ik wil het hier graag uitdrukkelijk herhalen, is bedrijven aanraden om in elk geval op de ambassade langs te komen. Want die drempel is echt niet zo hoog als die soms wordt gedacht.
Ik heb ook begrepen dat er steeds meer ook detacheringsbureaus starten in Roemenië, met name op ICT-gebied, om goedkopere arbeid daar in te huren en dat voor Nederlandse bedrijven aan te bieden. Herkent u dat ook?
Er zijn zeker heel veel. Sowieso is Nederland zeer actief in de ICT-sector. Dus er wordt natuurlijk veel gewerkt met verschillende callcenters en allerhande ondersteuning. Het is natuurlijk zo dat de arbeid hier goedkoper is dan in Nederland. En ook daarvan wordt door Nederlandse bedrijven gebruik gemaakt.
Ja, want we gingen eerst naar Polen, hè? Dus nu is het volgende land is Roemenië.
Nou, ik weet niet of het echt een volgorde is, maar het is zeker zo dat Roemenië, en zeker ook bij Nederlandse ondernemers, bekend staat als een land wat vrij hoog opgeleide bevolking heeft. En jongeren die ook heel ambitieus zijn en die bovendien hun talen goed spreken. Dus ja, dat biedt zeker kansen ook weer voor Nederlandse bedrijven. Tegelijkertijd, en ook dat is iets wat we als ambassade wel ook aan mensen voorhouden die interesse hebben om hierheen te komen, begint het land een arbeidstekort te krijgen. Dus voordat je hier actief gaat zijn, moet je wel vergewissen van het feit dat je echt nog inderdaad dat hoogopgeleide personeel kunt vinden in de markt.
U haalde net ook aan dat Roemenië nog in transitie is. Dat betekent kansen, die zijn benadrukt. Maar u zei ook, ja, het houdt ook risico's in. Welke risico's zijn dat dan concreet?
Ja, iets wat in Nederland natuurlijk ook wel vaak wordt gehoord en gezegd, is dat Roemenië ook een land is waar je rekening mee moet houden met corruptie. Daar moet je je dus ook als bedrijf op voorbereiden. Dat zijn bepaalde risico's, maar ook daarbij geldt, ga met de ambassade praten. Wij geven adviezen, we kunnen helpen bij het vinden van, en dat is heel belangrijk, een betrouwbare lokale partner. Maar we raden bedrijven bijvoorbeeld ook altijd aan om een goede background check te doen. He, ga de financiële situatie van een lokaal bedrijf na. Zoek uit of er geen gerechtelijke procedures lopen. Maar ook zorg ervoor dat je, als je met een bedrijf hier in zee gaat, dat je een waterdicht contract hebt en dat je je betaling goed regelt. Anders gezegd, zorg dat je de betaling krijgt voordat je je diensten of je producten levert.
Zijn er nog andere dingen, nog tot slot en kort graag, waar we rekening mee moeten houden? Namelijk de Nederlandse botheid, directheid, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Scoren we daar een beetje mee in Roemenië?
Waar je rekening mee moet houden als je in Roemenië zaken doet, is dat de ambassade echt nog iets betekent hier. En een ambassadeur, als je die mee hebt, letterlijk en figuurlijk, dan betekent dat hier iets. Daar zijn wij in Nederland inderdaad veel nuchterder over. Doe maar gewoon, dan is het al gek genoeg. Maar als je hier als hier een ambassadeur meekomt, dan legt dat gewicht in de schaal. En ook al voelt dat dus soms wat ongemakkelijk, ook voor mij, dat is wel zoals het hier werkt.
Dat is wel dat fijn, is een beetje een beetje benaderbare royalty die je mee kan nemen.
Nou, ik ben zeker geen royalty. Gewoon een ambassadeur die hier is om er voor het bedrijfsleven te zijn. Hè. We zeggen altijd maar hier, we zijn open for business. Dus laten we dat nog maar een keer herhalen.
Dat is dan duidelijk geworden. Stella Ronner, Nederlandse ambassadeur in Roemenië. Dank voor uw toelichting.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Christine Lagarde wordt waarschijnlijk de nieuwe president van de ECB. Italië blijft voorlopig van het strafbankje van de EU. af en de Amerikaanse economie presteert wat beter dan verwacht. Afgaande op de laatste cijfers over de banen. Dat en meer bespreken we in het economenpanel vandaag bestaande uit Menno Middeldorp, hoofdeconoom Nederland bij Rabobank, Bert Colijn, senior-econoom bij ING, en Sylvester Eifinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, oprichter van VPeople en tech-investeerder. Welkom allen.
Hallo, dank je.
Laten wij om te beginnen praten over Christine Lagarde, nu nog de grote vrouw van het IMF. Zij wordt waarschijnlijk de nieuwe president van de Europese Centrale Bank. Menno, is dat goed nieuws?
Ik denk van wel. Ik denk dat op basis van wat ik er van haar weet, en ook op basis van mijn bijvoorbeeld Esther Barendrecht, die bij ons op de afdeling zit, die heeft een tijdje voor haar of met haar gewerkt toen ze bij de IMF zat. Die zat bij de Nederlandse vertegenwoordiging die kant op. Dus ze werkte niet voor Lagarde, maar wel in de buurt van haar. Die is bijvoorbeeld vindt van, nou, dit is iemand die grote persoonlijke charisma heeft. Heeft haar nooit kunnen betrappen op dat ze niet verstand van zaken had. En gewoon iemand die heel goed kan luisteren naar de omgeving. En dat is natuurlijk belangrijk als je, ja, als je bij de ECB zit. Je hebt honderden economen om je heen. Als je daar wel goed naar kan luisteren, dan is dat natuurlijk een goede manier om, om te compenseren voor eventueel wat je misschien mist, omdat je je proefschrift niet over economie hebt geschreven. Ja, trouwens, vind ik ook wel dat als je zo lang bij de IMF hebt gezeten, ja, daar komen wel. Ja, dan heb je ook wel wat verstand van niet alleen economie, maar ook specifiek monetaire economie. Het is tenslotte de Internationale Monetaire Fonds.
Ik kijk even naar je buurman, want die heeft al eerder aangegeven dat het toch wel enig risico is om haar te benoemen als president van de ECB. En wat dan vaak daarbij genoemd wordt, is inderdaad, het is geen econoom. Sylvester, hoe problematisch is dat?
Nou, laat ik eerst beginnen dat ik Christine Lagarde eigenlijk veel geschikter had gevonden, voorzitter van de Europese Commissie, net zoals Barnier, had ik veel geschikter gevonden. Ik denk dat ze daar veel meer op haar plaats is dan bij de ECB. Officieel is het natuurlijk zo dat om president van de ECB moet je voorgedragen worden in de Governing Council. Dat zijn de procedures, die zijn niet gevolgd. Je moet monetaire en bankaire kennis hebben, afgezien van het feit dat je niet econoom bent. Maar dat is een voorwaarde om benoemd te worden tot president van de ECB.
Waarvan Menno zegt, dat is al bewezen.
Ja, misschien mag ik eventjes
het
verhaal afmaken. Want Menno die had ook een redelijk lang verhaal. Dus ik vind dat ik ook iets tegen haar mag zeggen.
Bert, helaas, je komt volgende week terug.
Maar goed, de tweede man is Luis de Guindos. Dat is ook oud-minister van Financiën. Dus het probleem is een beetje dat die monetaire en bankaire expertise dus niet bij de president of vicepresident zit. En dan is de vraag naar wie luister je? Nou, er zijn twee mogelijke influisteraars, als ik het zo mag zeggen. De officiële influisteraar is de chief economist van de ECB, dat is Philip Lane, voormalig president van de Ierse Centrale Bank. Top-econoom, echt first class. Wel een duif, maar wel heel goed. En de tweede is Olivier Blanchard. Dat is een superduif. Die is haar voornaamste adviseur geweest bij het IMF.
Even uitleggen, want het gaat hier over duiven en haviken. Wat is precies
duif
te veel?
Duif is een beetje, hoe moet ik zeggen, die houdt van verruiming, houdt van lage rentes, vindt dat er gestimuleerd moet worden door een centrale bank. Haviken, die zijn het tegendeel. Dat is onze uitdrukking.
Nou, dus ik leg het zelfs een boek over de mensen die dat CPR. Boek niet gelezen hebben.
Maar goed, het maakt niet zoveel uit. En nu komt hij. Ik was half juni bij het ECB Forum in Sintra. He, dus waar de centrale bankpresidenten en 50 hoogleraar uit Amerika, Europa. Daar hield Olivier Blanchard, goede vriend trouwens van me hoor. Persoonlijk hebben we heel goede relatie.
Okay.
Hield daar een verhaal, een dinner speech. From 30.000 feet. Nou, het leek wel alsof die van een andere planeet kwam. En waar ging het over? Hij wou, dat heeft hij ook eerder gezegd in zijn presidential address van de American Economic Association, hij wil dat de inflation target naar 4% gaat. Nou, als wij zelfs 2% inflation target niet kunnen halen, we zitten nou op 1,5, dan is dat natuurlijk totaal niet geloofwaardig. En dat
we moeten
is
even
dus
een afronding van dit verhaal.
Ja, nou, dat is dat dus gevaarlijk. Naar wie gaat zij luisteren?
En jij bent bang dat dat deze meneer wordt?
Nou, ik hoop dat het Philip Lane wordt, maar ik vrees dat het Olivier Blanchard wordt. Laat ik het dan maar zo samenvatten.
Bert, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Neem je tijd.
Ja, nou, kijk, volgens mij is het zo dat het vooral heel interessant wordt. Het is een leuke kandidaat in die zin voor ons als volgers, want we weten zo weinig van haar. Bij al die andere mannen die in de running hiervoor waren, mannen voornamelijk, wist je heel goed wat voor beleid ze zouden gaan voeren, omdat die al jarenlang praten over de monetaire economie. Lagarde heeft dat maar één keer gedaan. En voor de rest kan je inderdaad een beetje speculeren. Is het Blanchard waar ze naar luistert? Ze heeft bij het IMF, kennen we mensen die iets al hebben, maar we weten niet echt wat ze precies gaat doen. En dat is het interessante daaraan. Aan haar en aan het beleid dat ze gaat voeren. Vooral ook omdat het in een hartstikke interessante tijd is dat zij de ECB moet gaan runnen. En dat
maar dat is ook een groot risico, want de financiële markten vertalen dat al in verdere negatieve rentes. Dat zie je nu al. En waarom? Omdat men denkt dat dit eigenlijk een soort whatever it takes to part two wordt.
Ja, maar dat is niet dat risico. Dat is een risico omdat er een verschil van mening is hier over de opvatting van wat het goede monetair beleid is. Maar ja, op zich is dat wel het beleid. Dat heeft Draghi zo ingezet.
Nee, het beleid was bedoeld om op een zeker moment na tien jaar en zeker na whatever it takes, om uiteindelijk het te normaliseren.
Ja, maar dus dat is niet gelukt, omdat de economie niet voldoende is aangetrokken.
Ja, maar dat ligt niet aan het stimuleren. Want je kunt stimuleren door ons weg. Die 2% ga je niet halen.
Ja, maar wat ik hier vooral hoor, is dat zoals de Eifinger bang is dat zij naar iemand luistert.
Nou, ik ben niet de enige die bang is.
Waar hij niet mee eens is.
Nee, dat gaat
nog
niet
even
om.
Iets zeggen, hebben we bewijs voor dat het analytisch vermogen van Christine niet goed genoeg is om zelf tot een conclusie te komen op basis van wat zij hoort? Want nu lijkt het net alsof het afhankelijk is van naar wie zij luistert. Maar dat heeft ze toch in haar eerdere banen ook zelf haar analyse gemaakt. Het enige is dat we dus niet weten wat haar standpunt precies is.
We weten niet, dat is eigenlijk
maar nu klinkt het net alsof zij door een soort Muppet pop is die afhankelijk van naar wie zij gaat luisteren.
Nee, maar ik vind het juist heel goed. Ik vind het juist heel goed als iemand die hoofd is van een grote internationale organisatie in staat is om te luisteren naar veel adviseurs en dan inderdaad een beslissing te maken.
Ja,
en ze heeft juist laten zien bij het IMF dat ze dat kan. En ik vind iemand die al een heel vooringenomen beeld heeft van wat goed monetair beleid is, misschien helemaal minder geschikt. Ook al is dat gebaseerd op vele jaren van...
Mag ik een voorbeeld noemen wat dus heel cruciaal is? Dat was ook een discussiepunt in Sintra. Hè? Ik bedoel, waarbij sommigen van jullie hebben dat via livestream. Nou, ik heb het real-time mee mogen maken. Grootste discussiepunt was: wat wordt de monetaire beleidsstrategie van de ECB voor de toekomst? Dus na Draghi. Nou, daar zijn heel veel twijfels over. En die twijfels vertalen zich in onzekerheid in de financiële markten. Zie je ook. Je ziet ook dat de risicopremies toenemen. Je ziet ook op een zeker moment dat men verwacht dat het waarschijnlijk doorgezet wordt door Christine Lagarde. Nou, die onzekerheid die moet weggenomen worden. Elke bank, centrale bank, heeft elke 5 jaar een monetair beleidsstrategie evaluatie. Bank of Canada moet dat zelfs wettelijk doen. ECB heeft dat in 10 jaar niet gedaan. Hè? 10 jaar lang niets gebeurd.
Hoe machtig is een president? Want zet diegene ook echt de koers uit? Of is dat dus iemand die, wat Wendy denk ik terecht vraagt, vooral uitvoert wat andere haar
of hem invloed? Dat is ook een beetje een keus. Hè? Want we hebben verschillende, ook bij de ECB, verschillende presidenten gehad die een verschillende stijl hadden. Duisenberg werd altijd gezien als een beetje degene die een team creëerde. En Draghi die heeft eigenlijk door zijn communicatiebeleid steeds een beetje voorgelopen op de rest van de commissie. En dat deed hij vaak heel handig. Dus misschien dat Lagarde misschien wat meer die teamplayer wordt.
Okay. Dat zou de derde optie zou dat zijn. Hè? We hebben het gehad over of ze luistert naar Philip Lane of ze luistert naar Olivier Blanchard. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat zij inderdaad de verbinder wordt die veel meer binnen de Governing Council kijkt waar steun voor is. En dat zou betekenen dat het minder geleid wordt door de president zelf, maar dat je meer echt een soort consensus vormt.
Ja, maar vind jij niet dat iemand dan ook monetaire en bankaire expertise nodig heeft om dat te kunnen beoordelen?
Wat denk je dat ze doen bij de IMF? Ja? Het is niet alleen IMF, het begrotingsbeleid, het is ook monetair beleid, het is ook financiële stabiliteit, daar hebben ze allemaal expertise over.
Dat is niet de core business van het IMF. Ik bedoel, ik ben ook adviseur bij het IMF geweest, ik heb er ook gewerkt. Het is niet de core business van het IMF. IMF is wat anders dan een centrale bank. En dat moet men begrijpen.
Wie had het moeten worden dan eigenlijk? Want jij zegt...
Nou ja, weet je, het is een andere business. Kijk, Christine Lagarde was heel erg geschikt geweest, denk ik. mijn persoonlijke mening, als voorzitter van de Europese Commissie.
Maar wie had dan deze zetel moeten innemen?
Nou, dat was het moeilijke probleem. Men was eigenlijk bevreesd dat een noordelijke centrale bankpresident dat zou overnemen. Kijk, er is ook een ongeschreven regel dat als de vicepresident, de Guindos in dit geval, net zoals de volger Constantio van een zuidelijk land wordt, dat eigenlijk de president van een noordelijk land komt. Nou, dan heb je niet zoveel keus. Dan heb je Jens Weidman, dan heb je Klaas Knot, dan heb je Olly Rehn. Je hebt een beperkte keuze in, zeg maar, haviken uit noordelijke landen. Daar zat het probleem. Het probleem was dat er ook veto's waren. Echte veto's tegen een enkele centrale bank uit het noorden. Ja. Jens Weidman is een mooi voorbeeld daarvan. Die heeft wel op Sintra, dat was heel opmerkelijk, heeft hij gezegd van, nou, luister eens, ik ga nu akkoord met OMT. Was heel opmerkelijk op dat moment. Ik wist ook wel waardoor dat kwam. Maar nu komt hij. Benoît Cœuré, een van de beste leden van de executive board van de ECB, van Franshuis, die heeft op die eerste dag van Sintra een interview gegeven aan de Financial Times, waarin die zei, dus nieuwe ECB-president moet echt verstand hebben van communicatie met de financiële markten. Dat was zijn statement. Iedereen, kan ik je zeggen, ik mag niet zeggen wie, maar iedereen bij Sintra was het daarmee eens. En nu komt hij, nu is er dus een ECB-president voorgedragen die niet verstand heeft van communicatie van financiële markten. En dat is echt het verschil.
Ik denk
tussen
dat er heel weinig mensen zijn, ja, die echt ervaring hebben met communiceren vanuit een rol.
Mario
zoals
Draghi had dat.
Die had dat, absoluut. Maar er zijn Mario heel weinig Draghi mensen die Mario Draghi zijn.
Precies, ik hoor dus nog geen alternatief. Want dat was de vraag.
Nou, ik denk dat daar wel zeker
als alternatief van de IMF
waren.
Dat je meer ervaring hebt met dat communiceren, ja, dan een heleboel academici die we zouden op kunnen vinden.
Nee, daar gaat het niet om.
Ik wil Bert nog even het woord geven.
Ja, nou ja, dit is natuurlijk gewoon, het blijft speculeren over hoe zij deze functie gaat invullen. En ik denk dat we er toch absoluut wel een kans moeten geven. Het is natuurlijk zeker niet zo dat ze een econoom is met een monetaire achtergrond. En het is natuurlijk altijd vervelend als politici onze banen afpakken als economen. Dat willen we er ook absoluut niet bij hebben. Maar
nou,
laten we in ieder geval
een politieke benoeming.
Het opgaat.
Het is wel een politieke benoeming.
Zeker denk ik in de kamer zelf van alles andere.
Het is een politieke benoeming. En men heeft niet de procedure gerespecteerd zoals die hoort te gaan. Namelijk een voordracht van de Governing Council.
Maar dat geldt
men
ook
heeft
voor
zich niet aan het verdrag van Maastricht gehouden. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, ik vind dat juist in die positie van president van de ECB heel goed moet weten hoe communiceer je met de financiële markten. Forward guidance, zoals we dat noemen.
Wij communiceren zometeen verder met onze luisteraar. En dan gaat het over alle onderwerpen waar we eigenlijk steeds minder tijd voor hebben, maar we gaan ze toch proberen te behandelen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het zou mooi zijn als Christine Lagarde tijdens de reclame was binnengelopen. Is niet het geval. Gelukkig zijn hier nog altijd voor het economenpanel wel Menno Middeldorp, hoofdeconoom Nederland bij Rabobank, Bert Colijn, senior-econoom bij ING, en Sylvester Eifinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot en we blijven nog eventjes bij heikele Europese thema's, namelijk Italië. Dat heeft vorige week de begroting zo aangepast dat het een straf voorkomt van de EU-commissaris Moscovici van Financiële Zaken, zouden we kunnen zeggen, concludeerde daarom ook dat het systeem werkt. En we hebben ook nog een eigen minister van Financiën, Hoekstra, die is wat kritischer. En die denkt, ja, over een half jaar dan hebben we weer een heel moeizaam gesprek en dan blijken al die afspraken die nu geformuleerd zijn niet te zijn nagekomen. Bert, zeg jij nou, Moscovici is te goed van vertrouwen of is Hoekstra juist te kritisch?
Nou, volgens mij is het zo dat er een beetje van beide waarschijnlijk wel waar is. Het is in ieder geval is het positief dat er een beetje druk van de ketel is door deze maatregel die nu genomen is. Vooral omdat de economische groei in Italië al jaren zo slecht is en de afgelopen tijd ook nog weer verslechterd is sinds ze die begroting in eerste instantie ingediend hadden. Dit geeft wat rust, haalt wat druk van de ketel, zou die economie wat lucht moeten geven, dat is positief. Maar wat er nou aan de kant van Hoekstra natuurlijk wel klopt, is dat je waarschijnlijk in inderdaad die beslissing wel, of die discussie wel weer gaat hebben. En of dat nou met deze regering is of met een volgende, dat moeten we dan nog maar zien.
Maar wat is er nou precies afgesproken? Waardoor komen de Italianen nu wel weg met afspraken die ervoor zorgen dat ze die straf niet krijgen? Want er werd gedacht namelijk na de uitslagen van de Europese verkiezingen, de populisten die hebben gewonnen, die krijgen nu de wind in de zeilen. Waarom zouden die nog überhaupt luisteren naar Brussel? Kennelijk is er nu toch een soort deal.
Dat komt voornamelijk omdat er in die regering zitten twee mensen die eigenlijk boven die partijen staan. Hè. Dat zijn Conte en Tria. Die zijn niet direct geleerd aan die partijen. En die hebben toch een wat kalmerende rol in die regering lijken ze te hebben. Dat helpt daarbij. Daarnaast is het ook zo dat de financiële markten grote impact hebben op Italië. En dat als die rente sterk oploopt, dat daar toch ook de regeringspartijen, dat die daar zenuwachtig van worden. Dus dat helpt. Dat helpt natuurlijk wel om iets gedaan te laten worden. Maar goed, tegelijkertijd is het zo dat je toch met een heleboel argwaan richting de toekomst moet kijken. Want er moet straks alweer een moeilijke begroting voor 2020 gemaakt worden. Die is nog moeilijker dan deze, als je de insiders mag geloven. Want dan moeten echt, zouden ze echt graag willen dat de kraan open zou gaan. Daar moeten straks moeilijke keuzes over gemaakt worden. En de vraag is dan überhaupt of deze regering dat wel haalt, omdat daar twee partijen in zitten die allebei toch eigenlijk een andere achterban willen bedienen.
Statistisch gezien hadden ze al moeten vallen, geloof ik. Als je kijkt naar hoe lang tegenwoordig regeringen zitten in Italië. Volgens mij 13 maanden. En daar zijn we voorbij. Dus er gebeurt al iets historisch hier. Kloppen de cijfers überhaupt wel, Sylvester? Want we hebben in april ook gezien.
Ik wil eerst even ingaan over het Bert. Die heeft een vrij lang verhaal gehouden. Ook weer. Dus dat vind ik ook wel dat ik ook even.
Nou, goed luisteren schijnt belangrijk te zijn.
Het aantal aspecten heel belangrijk zijn die niet genoemd zijn. 1. Dit was nooit op tafel gekomen zonder de druk van onze minister van Financiën, Bob Koekstra. Dat is 1. 2. Men was aanvankelijk niet van plan om het rapport over Italië te openbaren. CDA-kamerlid, onze huisterrier, als ik mag zo zeggen, Pieter Omtzigt, die heeft daar veel. Want dat moet natuurlijk openbaarheid zijn van zo'n advies. Dus je ziet dat Moscovici daar zeer terughoudend is mee geweest met betrekking tot Italië. En eigenlijk geprobeerd heeft dit zoveel mogelijk te voorkomen. Dus zonder de druk van Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt was dit eigenlijk nooit voor elkaar gekomen. Dat is 1. 2, dan zie je dus hoe moeilijk het is om een groot land. Ja, een klein land als Griekenland is makkelijk. Maar een groot land als Italië, wat een van de founding fathers is van de Europese Unie, hoe dat moeilijk het is om zo'n land te disciplineren. En nou zie je ook, en dat is ook een onderwerp wat in Sintra weer discussieerd is geweest, dat het populisme niet alleen het functioneren van centrale banken moeilijk maakt. Misschien komen we dadelijk op Trump en de Fed. Maar ook het functioneren van de Europese Commissie, die natuurlijk veel meer gepolitiseerd is. Dat is ook de reden waarom ik ook mijn twijfels heb op Christine Lagarde. Want het is een politieke benoeming. En ik vind dat centrale bankiers onafhankelijk moeten zijn van de politiek.
Maar ik wil nog even terug naar wat we nu bespreken. Namelijk dat er dus een overeenkomst is tussen Rome en Brussel. En Hoekstra is daar kritisch op. Moscovici zegt, zie je wel, het werkt uiteindelijk toch.
Wat zegt veel druk van Wopke Hoekstra.
Die nog steeds kritisch is op het resultaat.
Die werkelijk Moscovici achter zijn broek heeft gezeten. Ik zal het maar netjes zeggen. En vervolgens ook kritische geluiden vanuit Nederland en Duitsland. Ja. Want het aanvankelijk leek het erop dat Italië of de hoek zou zijn. En dat zou dus heel kwalijk. Het is ook precies wat Renzi zei. Dat herhalen ze nu ook. Kijk eens hoe goed het gaat. Onze kapitaalmarktrentes zijn laag.
Maar is het terecht dat er nu sprake is van een
oplichting? Nee, maar die zijn laag omdat het de ECB die Italiaanse staatsobligaties opkoopt. En daarom zijn ze kunstmatig gedrukt. Dus dit zijn geen marktrentes. Als ECB het opkoopbeleid zou verlaten, hè, dan zouden de echte marktrentes voor Italië weer komen en dan gaan ze echt voor stijgen.
Ze zijn wel een flink stuk hoger dan de Duitse staatsrentes. 200 basispunten meer of zo.
Gaan jullie vaker samen uitnodigen.
Kom, hou op, Menno.
Dus er is niet zo dat er helemaal geen marktranking is. En uiteindelijk is alleen de markt die echt Italië kan dwingen om iets te doen.
Ja, maar dit zijn geen marktrentes.
Maar ze hoeven niet naar de rest van Europa te luisteren. Want ze kunnen gewoon van de markt lenen, zolang de markt dat hun geld wil uitlenen. Dus pas, wat mij betreft maakt Europa zich vooral impopulair door zich hier de messenger te zijn van wat eigenlijk de markt is die bepaalt of ze geld uitlenen aan Italië of niet.
Ja, maar de markt bepaalt niet de kapitaalmarkt van Italië.
Ja, die bepaalt het wel. En dat is wat het is. En zolang het laag blijft, kunnen ze dat geld lenen. En dan kan Europa wel zeggen van, we willen dat je iets anders doet. Ze kunnen het toch gewoon lenen in de markt.
Even luisteren. Die marktrentes zijn niet op dit moment het geval. Laat me even uit. Dat die worden beïnvloed door het verstorende opkoopbeleid van de ECB. En daarom zijn het geen marktrend. Dus dat weet jij ook donders goed.
Ja, maar ik zeg ook niet dat... Kijk,
en daar zit het probleem. Het gaat en dus daarom werkt ze ook niet disciplinerend.
Okay, even, tot slot. Ja, tot dat slot is het probleem waar we zitten. Trump doen, want anders komen we er niet aan toe dat dat toch zonde zijn.
Ongeacht,
dat
is het probleem. Ongeacht waarom die marktrente tot stand komt, dat is waar Italië zich aan kan wenden. En dat komt omdat de ECB het goedkoop houdt, omdat de markt verkeerd inschat, dat maakt allemaal niet uit. Ze lenen het niet van de rest van Europa. Dus ze zullen vooral luisteren naar degene die hun wel het geld verstrekt.
Menno, zo zit het niet in elkaar, dat weet je ook.
Hoe het wel zit, dat gaan we een volgende keer misschien met elkaar meemaken. Ik wil nog even naar het laatste banenrapport dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd in de Verenigde Staten. Dat ziet er aanzienlijk beter uit dan het banenrapport in mei. En dat werd met name met interesse gevolgd omdat mensen dachten, ja, als dat nu meevalt, als dat beter is dan gedacht, dan is ook een renteverlaging wat minder waarschijnlijk. Moet je er in dat licht naar kijken?
Ja, absoluut. Nee, dat is, hè, momenteel is je eigenlijk beide grote centrale banken wereldwijd staan klaar om in te grijpen als de economie verslechtert. Dus er wordt heel erg gekeken, heel veel waarde gehecht aan datapunten die uitkomen. Het banenrapport in de VS, heel belangrijk, was inderdaad een stuk beter dan verwacht. En dat zorgt ervoor dat er nu weer wat verwarring op financiële markten is ontstaan. Die dachten eigenlijk dat een verlaging in juli al wel zou gaan gebeuren. Ook heel belangrijk voor de ECB, als de Fed dat inderdaad zou doen. Nu is daar weer iets meer twijfel
want
over.
Want dan ga je mee?
Want dan ga je waarschijnlijk, zeker gegeven hoe het er in Europa momenteel voor staat, is dat nog weer een extra reden voor de ECB die toch al vrij klaar staat om iets te doen om de rente te verlagen. Ja. Dus dat misschien een klein beetje uitstel. De vraag is dan wel of dat ook echt tot afstel leidt. Eén slechte maand in mei, één goede maand in juni. Het gaat toch een beetje om de lange termijn patronen.
En volgens mij houdt de markt nog steeds rekening met de renteverlaging. Alleen is die kans op een wat grotere renteverlaging van 50 basispunten nu wat van de tafel. En ja, goed, het is wel dichtbij de volgende vergadering. Dus het is een beetje moeilijk om voor de Fed om nu helemaal iets anders te gaan doen. We hebben natuurlijk wel deze week de minute. En we
hij
hebben
moet
nog,
naar het congres.
Hij moet naar het congres. Nou. Dus als hij, dat zal denk ik bepalend zijn voor de marktbeeld. Want als hij nu een beetje bevestiging geeft van nou, we hebben misschien toch een renteverlaging nodig. Om een beetje die zekerheid te creëren. En hij kan ook nog spelen met de rentecurve. Want we hebben die eerste renteverlaging en daarna hield de markt rekening met nog meer. En hij kan dat, als hij dat wil, kan hij die een beetje uit de markt halen door dat een beetje weg te praten. Maar dan is de kans nog steeds hoog dat ze misschien toch kan komen.
Ik zie Sylvester Eifinger zo waar instemmend knikken.
Nee.
Oh, toch niet?
Nee. Maar, gelukkig maar. Dit heeft te maken met het feit dat Menno, wat er nu aan de hand is, en Trump is daar extreem geval van het populisme wat je waarneemt ten opzichte van centrale banken. Dat andere centrale banken hebben daar ook last van, hè? Neem de Italiaanse regering, die ook uitspraken doet inderdaad over het ECB-beleid en andere politici. Wat er aan de hand is, is het volgende. Kijk, naarmate een politiek leider, zoals Trump, veel meer druk uitoefent op een centrale bank. En dit is zijn goede centrale bank. Jay Powell, de chairman, is een A-plus economist.
Geen econoom, toch?
Is geen econoom, toch? Jawel, hij is ook, hij heeft ook economie gestudeerd. Okay. Maar goed. Ik wil even mijn verhaal afmaken. Naarmate die druk groter wordt, dwing je centrale banken in een in mogelijke situatie. En waarom? Omdat ze dan uiteindelijk gewoon, je dwingt ze eigenlijk conservatiever te zijn dan ze eigenlijk willen zijn. Omdat die onafhankelijkheid op het spel staat. En dat is het grote probleem wat Trump nu doet. Trump heeft daar hele duidelijke motieven voor. Hè, zijn herverkiezing en de economie op gang houden. Maar wat er dus nu gebeurt, en dat vind ik eigenlijk wel heel kwalijk, is dat dus de Federal Reserve Act, hè, die dus de goals door het Congres laat bepalen.
We moeten wel naar het laatste hoofdstuk van dit verhaal.
Ja, het laatste hoofdstuk. Maar het betekent dus gewoon dat de ECB en de Fed op dit moment onder grote politieke druk staan. En dat is niet verstandig. Politici moeten zich onthouden daarvan. Men heeft geaccepteerd dat men onafhankelijke centrale banken heeft. Je ziet nu toch een periode fiscal dominance. Men probeert invloed uit te oefenen op centrale banken. En daardoor maakt men het eigenlijk alleen maar moeilijker voor centrale banken. En wordt de boodschap naar de financiële markten nog confuser, nog verwarrender. En dat moet men niet doen.
U hoorde Sylvester Eifinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University. Menno Middeldorp, hoofdeconoom Nederland bij de Rabobank. En Bert Colijn, senior-econoom bij ING. Wendy van Eerschot was mijn zakenpartner van vandaag. Komt ongetwijfeld nog een keer terug. Waarschijnlijk niet morgen. Dan is hier wel Erik-Jan Maris, de CEO van Zeeman. Die keten gaat winkels sluiten in Nederland, maar wil groter worden in Zuid-Europa. Morgen meer daarover. Zometeen eerst tijd voor Newsroom, onze podcast van het FD en BNR. Tot morgen.